op schoot zitten. Ja,
bijna wel, hè? Bijna wel. Zo. En dan hebben we al één plek, hè?
Thank you.
Heb je nog koffie gevraagd? Nee, straks. Nee. Geen idee. Goedemiddag. Ja, het wordt stil. De klok geeft 2:30 aan en ja, jullie zijn allemaal van de tijd. Geen heerlijk kwartiertje. 2:30 is 2:30. Dus we starten. Ja, de middagslaap uit. Ja. Dus gaan we van start. Nou, mooi met zo'n opkomst deze middag. En ja, bijzonder welkom aan Willem van Noorel, die ons meeneemt. In een boek, een dik boek van 400 bladzijden, begreep ik. Die ligt hier en ja, we gaan wat horen over de Joodse gemeenschap in Elburg. Israël, toen ik er vanmorgen nog even wat over nadacht, dacht ik, ja, Israël. Momenteel komt Israël niet zo goed in het nieuws. En toen moest ik wel denken, Israël, je hebt natuurlijk het Joodse volk Israël, waarin God zegt, dat is mijn oogappel, het volk Israël. En je hebt natuurlijk de staat Israël. De moderne staat sinds 1948. Gekozen door Joden, Arabieren en de anderen. Dus dat verschil moeten we wel maken. Het Joodse volk, volk van God en de staat Israël. Dus ik vind het ja, een beetje spannend, moet ik zeggen. Gewoon momenteel hoe het gaat in Israël. En ja, het heeft ook wel mijn zorgen. En daarom wil ik graag eerst beginnen met gebed. Terug God Vader in de hemel. Heer, ik wil u allereerst bedanken. Bedanken dat we hier als leden van de AMO PSOB bij elkaar mogen zijn. In vrijheid. Mogen luisteren deze middag. Over verhalen, over families, over volken in Elburg, het Joodse volk. Joodse gemeenschap. Heer, en momenteel is er zoveel te doen. Ook in Israël, de gebieden daaromheen. De oorlogen die er zijn. Heer, en dan. Ja, ik kan alleen maar bidden om vrede, Heer. Maar ik bid ook om dat u aanwezig bent deze middag. Met uw geest. En dat we mogen luisteren naar wat Willem ons vertelt. Heer, en geef ons voor elkaar een goede middag. Dan vragen ze om Jezus wil. Amen. Het volk Israël, het Joodse volk. Ik moest even teruggaan naar Genesis 12. Daar zegt God tegen Abraham, ga op weg naar het land dat ik je zal wijzen. En hij ging op weg. En eigenlijk heeft het Joodse volk altijd wel een beetje geduld. Jozef werd op een gegeven moment verkocht naar Egypte. Dat was ongeveer de 16e eeuw voor Christus. En een paar eeuwen later, toen gingen ze weer naar Egypte. Exodus 12, dat is het volk wat in Egypte was. Mozes in het biezen mandje. En toen hebben ze 430 jaar in Egypte geleefd. En toen kreeg Mozes de opdracht om het volk naar Kanaan te brengen. Op zich is het helemaal niet zo'n lange reis van Egypte naar Kanaan. Maar ze hebben er wel 40 jaar over gedaan. Dus Jozef verkocht in Egypte was de 16e eeuw voor Christus. En Mozes was ongeveer 1400 voor Christus. Dus het volk is altijd op pad geweest. En ook na de oorlog zijn er Joden over de hele wereld weer teruggegaan naar Israël. En ik dacht, ik vertelde eerst dit voordat we een lied gaan zingen. En toen moest ik toch denken aan het lied 802. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Dat is het, ja, het volk Israël, wat altijd ja, op pad was. Dus ik stel voor dat we lied 802 gaan zingen, vers 1 en 4. En er komen een paar mensen aan, zie ik. Welkom, goeiedag. Nou, ik stel voor, lied 802, vers 1 en 4. Ik stel voor dat we gewoon gaan zingen en dan komen de mensen gaan wel zitten. Luister maar gewoon op de eerste rij. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. Heere God, wij zijn bevreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Ik zie wel dat hier een andere wijs staat. Maar deze ken ik zo. Het is inderdaad, kijk. Dus momenteel mag er dus niet meer op deze, op de wijs gezongen worden. Oké. Nou, dat is nieuw voor mij. Maar we hebben nog wel gezongen op het, de oude wijs. Goed, ik wil Willem van Noordelen het woord geven. En stellen we voor dat we rond 2:15 een pauze hebben.
Ik zit even te twijfelen. Ik doe het denk ik maar even zo. Dan kan ik de microfoon iets korter bij de mond doen. Dan is het ook verstaanbaar. Hè? Ja. Goedemiddag. Mijn naam is Willem van Noorl. Een naam die ook in Epe wel voorkomt en zelfs in Heerde. Noorl met een ene O. Wij zijn de Noord-Veluwe-tak. Dus een beetje Elburg-Oosterwolde. Dank voor de uitnodiging, Jenny en de voorzitter. Dat jullie mij gevraagd hebben, maar als je één keer in het circuit zit van de PCOB, dan wordt het volgens mij aan elkaar doorgegeven en dan zeggen ze van, nodig die ook maar eens uit. Ik zal eerst even beginnen met me kort voor te stellen. Dan komt een PowerPoint, een presentatie over 80 jaar vrijheid, daar ga ik zoiets meer over zeggen. Dan is er een pauze en na de pauze kom ik tot het Joods leven, maar dat zit hier ook al een beetje in. Maar ik denk, ik moet het hier toch een beetje kwijt, want we hebben vorig jaar een fantastische tentoonstelling in Elburg gehad. Heeft u misschien niet bezocht, maar daar laat ik toch iets over zien, want achter ieder voorwerp zit een verhaal. En u komt, denk ik, ook voor het verhaal, want het verhaal is eindeloos en tijdloos. Mijn naam is Willem van Noorl, ik ben geboren in Elburg in 1956. Nou, dit is nog de generatie die kan hoofdrekenen. Ik ben dus in januari geboren, dus 70 jaar. Ik voel me nog heel fit, dat is... In deze kring kan ik dat woord wel gebruiken. Dat is louter genade. Want ik heb een vader jong verloren door ziekte. Toen konden ze nog niets aan kanker doen. Tegenwoordig heb je toch een behoorlijke percentage van dat het geneesbaar soms is. Of dat het geremd kan worden. Maar ik kom uit een heel gelukkig gezin. En mijn broer Gert, die is wel bekend. Jannie die weet dat. Want ik ken eigenlijk hier maar weinig mensen. Maar Dirk Otten was voor mij een begrip. Een man met heel veel kennis, dat weet u ook allemaal. Daar heb ik ook veel van kunnen leren. Ik genoot altijd van zijn toespraken als hij die hield, omdat het zo'n vat vol met kennis was. Mijn broer Gert was hier leraar op de Noordgouw. De school voor HAVO, VWO, MAVO, dacht ik. Die heeft hier volgens mij wel 35, bijna 40 jaar gewerkt. Hij is sinds kort gepensioneerd. Ik ben al 5 jaar gepensioneerd. En ik weet niet, als ik de zaal zo inkijk, de periode dat je net gepensioneerd bent en je hoeft niet meer zo nodig, is een fantastische periode. Je bent al een beetje fit, je kunt eigenlijk alles nog. Langzamerhand komt dan de periode dat het allemaal ietsje minder wordt, maar toch, ik zit nog in die oogsttijd. Ik ben op jonge leeftijd geïnfecteerd door een grootvader. Want ik wist niet wat ik wilde doen. Mijn vader kwam van een boerderij en eigenlijk had ik maar één wens, ik wilde boer worden. Veeboer. En ik zag het zo voor me. We hadden op de boerderij in Elburg 23 melkkoeien. En opa van Norel was de grootste boer van de Noord-Veluwe. 23 melkkoeien. 3 gezinnen bestonden ervan. Daar komt u toen ook nog. Tegenwoordig moet je tenminste 150, misschien 200 koeien hebben. Wil je nog een redelijk bestaan hebben. Nou, die weg die werd ons afgesloten. Want die boerderij werd verkocht. De broers en zussen waren het niet helemaal met elkaar eens. En de een zegt verkopen en de ander die zegt ik gun het eigenlijk... Mijn vader wel, en dan zou ik de opvolger worden. En toen die weg werd afgesneden, dacht ik, wat moet ik? En toen, nou ja, ik heb na mijn HAVO-diploma mijn VWO nog gedaan en ik dacht, wat moet ik dan? Toen kwam militaire diensten nog tussen. En toen kwam plotseling mijn broer en die zei, ik ga geschiedenis studeren. En toen viel bij mij het kwartje. Want ik wilde dat eigenlijk ook wel. En toen hebben we samen eigenlijk dezelfde studie gedaan. Broer Gert is hier in Heerde terechtgekomen en ik ben in Elburg uiteindelijk beland en ik heb dat 42 jaar met heel veel plezier en met heel veel passie het vak geschiedenis overgebracht op jongeren. En ik moet eerlijk zeggen, ik doe niet alles in mijn leven over als ik die vraag ooit zou krijgen, want ik heb ook niet alles goed gedaan. Maar als mij de vraag werd gesteld, wil je ooit weer leraar geschiedenis worden, had ik meteen volmondig ja gezegd, ik heb een fantastische baan gehad. Nu tegenwoordig kan ik die kennis kwijt, dat deed ik tussendoor ook wel toen ik nog werkte. Maar tegenwoordig doe ik veel spreekbeurten. Van de week heb ik er 5. En ik had dan 6 rondleidingen op maandag. En ik ben hier van afgelopen maandag ook nog geweest bij de dodenherdenking. U weet het misschien. Bij de Clementbrug. 12 slachtoffers. En misschien was er ook iemand van u aanwezig bij die herdenking. 7:00. Maar wij zijn 2:00 vertrokken uit Elburg. Met 9 wandelaars. En we hebben door die nacht heen gewandeld. En boven op de Wolberg, want als je naar Elburg gaat, dan moet je die knobbel over. Boven op de Wolberg hebben we even een kort meditatief moment gehad. Dus hebben stilgestaan bij 2 slachtoffers van die 12. Daar wat over gezegd. We hebben ook gezegd wat voor vreselijks iets gebeurd is 6 dagen voor die bevrijding. En toen, dat doen we al jaren, spreken we af. Dat stuk tussen de Wolberg en bij binnenkomst van Heerde spreken we niet. We zwijgen. We lopen stil, meditatief door dat bos, door de dellen. En dan kun je nadenken wat dat geweest moet zijn, 6 dagen voor die bevrijding, dat ouders geconfronteerd werden met een zoon van 20 uit Elburg en een zoon van 24 uit Elburg, die dus in die vroege morgen geëxecuteerd zijn. En ik heb me wel eens afgevraagd, en dat werd ook wel bevestigd, heel veel mensen hebben de bevrijdingsdag euforisch gevierd. Ze gingen uit hun dak, ze hebben... Ik weet niet of hier nog mensen zijn die dat zich kunnen herinneren, de bevrijding. Iedereen vierde feest, maar er waren ook best wel heel veel families die hebben geen feest gevierd. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het Joodse deel van ons land. Als u bedenkt dat 102.000 slachtoffers zijn gevallen en daarmee Nederland procentueel heel hoog zit, 73% heeft het niet gered, dan kun je je voorstellen dat de Joodse families geen bevrijdingsdag hebben kunnen vieren. En dan heb je ook nog alle verzetstrijders, 20.000 mensen die door de honger, winter eigenlijk het niet gehaald hebben. Heel veel families, en van de week werd het heel treffend gezegd door iemand, bevrijdingsdag was voor ons een beladen dag in de familie. Een beladen dag. Dan was onze vader of onze moeder, die was heel zenuwachtig, want ja, we hadden niets te vieren, we hadden een slachtoffer te betreuren. Nou, dat is een beetje de realiteit. En dan las ik vanmorgen in het dagblad Trouw, ik weet niet of u nog een krant leest, dit is de generatie die leest gelukkig nog een krant, dat AI, kunstmatige intelligentie, zet ons op een dwaalspoor. Want er zijn nu foto's in omloop van concentratiekampen die nep zijn, die zijn gesynchroniseerd. En dan komt het, ik zie het gelukkig nog als historicus, dan denk ik, dit kan niet. Ze komen uit een trein, heel ontspannen, ze lachen wat. En die bewakers van die trein, och, die doen maar wat. Die mensen werden letterlijk de trein bijna uitgeknuppeld en de angst droop van die mensen af. Dus dat is het onderscheid tussen een nepfoto en een foto die dus eigenlijk echt is. En daar maak ik me best wel zorgen om. Gaat AI ons leven niet in feite regisseren en ons op dwaalsporen zetten en op ontkenning van holocaust en eigenlijk mensen voor de gek houdt. En als je ouder bent, zie je dat verschil soms niet of vaak niet. Nou, dat is even de introductie. Ik ga weer te ver. Ik moet er eerlijk bij zeggen, mijn geschiedenisbelangstelling is gekomen door de grootvader niet van vaderskant, die boer dus, maar de andere kant. Mijn moeder had een ontzettend wijze vader, mijn opa, en die was visser op de Zuiderzee. En toen hij bij de wal kwam, heeft hij verhalen verteld en ons eigenlijk de liefde voor het vak van de historie bijgebracht. Zowel bij Gert als bij mij, en ik voel me daarin bevoorrecht. Nu kom ik tot het onderwerp, want wij hadden vorig jaar, het was 80 jaar bevrijding, hadden we een tentoonstelling, en daar staat het al, 40, 45 in objecten. En we hebben 45 voorwerpen verzameld. Dan zou je zeggen, ja, dat zullen wel bondkaarten zijn en persoonsbewijzen. Nee, wij zochten elk andere voorwerpen. En ik laat u daar een paar verrassende voorbeelden van zien, want die tentoonstelling hebben we zelf ingericht met 3 mensen. We hebben al die objecten verzameld. En toen werd er een poster gemaakt. Nou, en er is heel veel belangstelling geweest. En we hebben scholen geactiveerd. Dus er zijn ook heel veel jongeren geweest. En we hebben het ook gefotografeerd. En dan komt op die blikvangerfoto op die tentoonstelling. Dat was deze foto. Het centrum van Elburg. Met een muziektent. En dan zien we daar een man met een oranje band. En dan weet u wat dat is. Dat was de NBS. De Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. En nou is er iets heel bijzonders. De Canadezen en de Engelsen hebben Elburg bevrijd op 19 april 1945. Ik denk dat jullie 2 dagen eerder vrij waren. Klopt dat? 17 april? 17, hè? Ja. Maar Elburg werd dus 2 dagen later bevrijd. En toen kwamen er mannen als eersten voor de Canadese tanks en de Engelse tanks binnen met blauwe overalls. En die hadden oranje armbanden. En waar kwamen ze vandaan? Uit Almelo. De Almeloze stoottroepen, die wezen dus de Canadezen en de Engelsen de weg, want die kenden de kaart van Nederland. En nadat ze in Zwolle en in Wezep en in Oldebroek waren geweest, wezen zij de weg. En nu komt er een stadje, dat heet Elburg. Dus die blauwe overals, die mannen, dat waren er een stuk of 15, die mochten voorop, die werd de eer gegund, om als eersten dat Elburg binnen te gaan. En toen kwamen die tanks erachteraan. En vandaar dat u dat hier ziet. Het is een ingekleurde foto. Maar dan gaat het een beetje om deze man. Nou, dat was de blikvanger. En nou komt het. We hebben persoonlijke verhalen hebben we verzameld. En nou komt er een man in beeld straks. Gerrit-Jan Bos. En u ziet het al. 1916 geboren. In 45 overleden. En die Gerrit-Jan Bos had een tweeling. En nou ziet u al. Die zijn geboren na de bevrijding. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Dit verhaal was nooit eerder ontdekt, maar het is dus een gevolg van een tentoonstelling. Want wij hadden 2 tweelingen op de tentoonstelling, die mochten de tentoonstelling openen. Hier zitten 2 broertjes van Klein, familie Klein. En dan de familie Bos, de dames Bos, de tweeling. Het was niet een eeneiige, maar een tweeëilige tweeling. Die zitten daar. En dat verhaal is best wel bijzonder. Hier heb je dus 2 tweelingen uit 1945. Nou, Gerrit-Jan Bos, deze man, die woonde op het Harde, kort bij de spoorlijn. Maar op enig moment werd in 1945, het voorjaar, werd het gevaarlijk bij die spoorlijn, dat werd voortdurend gebombardeerd. Als de Duitse munitietreinen overvoeren, dan gingen die Engelse Spitfires, die gingen natuurlijk die spoorlijn bombarderen. Dus het advies was aan de familie Bos, ook Gerrit-Jan, die woonde nog thuis, hij was 29 jaar... Ga nou een stukje meer veilig op het Harde wonen. Dus zijn ze bij een broer ingetrokken. En daar wordt hij dodelijk getroffen door een granaat die daar gegooid wordt. Zijn been wordt ernstig geraakt. En ze hebben hem met paard en wagen met stro, hebben ze hem naar het noodziekenhuis in Nunspeet gebracht. En de dokters die zeiden, nou, we gaan operatief toch die kogel verwijderen. Die kogel wordt verwijderd en toen is er een bacteriële infectie bijgekomen. Die artsen die kwamen uit Arnhem, daar waren ze weggebombardeerd. Dus uit het ziekenhuis Arnhem, die waren in Nunspeet actief. En toen zeiden de dokters op een bepaald moment, we kunnen u niet meer redden, want u heeft een bacterie, die kunnen we niet bestrijden. Er was dus ook geen penicilline enzovoort. Dus toen werd de boodschap aan hem gegeven, u gaat sterven. En toen schrok hij, want hij had verkering met Sarah Vidder uit Nunspeet. En die was, dat wist hij en dat wist zijn vrouw ook, die was zwanger op dat moment. En toen dacht hij, hoe lang heb ik nog? En toen zei de dokter, nou, het is een kwestie van misschien een week. Toen heeft hij het aan zijn ouders verteld. Mijn vriendin, waar ik dus niet mee getrouwd ben, die is zwanger. En toen zeiden die ouders, maar beste jongen, als daar een babytje straks geboren wordt, dan willen we eigenlijk dat je nu nog trouwt op je sterfbed. Dus de ambtenaar uit Nunspeet is erbij getrokken. En toen is de familie helemaal opgetrommeld, al zijn broers in dat ziekenhuis. En toen hebben ze in feite de officiële huwelijksvoltrekking in dat noodziekenhuis gedaan. Omdat ze wisten, er komt een babytje. En een week later, 19 april 1945, sterft hij toen het harde net hoorde, we zijn bevrijd. En alle vlaggen uitgingen, dit nog niet wetende. 'S Avonds werd bekend Gerrit-Jan Bos, een bekende Hardenees, is gestorven in het noodziekenhuis. En nog dezelfde avond zijn alle vlaggen op het harde, moet je even nagaan, je hebt net feest gevierd, die gingen half stok. En, nou ja, dan komt het. Hier heb je Gerrit-Jan met zijn vriendin Sarah, die dus zwanger was. En dan komt de rouwkaart, want die hadden die dochters allemaal nog bewaard. En dan zie je ook 19 april 1945, hoe dubbel is het? Terwijl iedereen feest viert, was het harde in rouw, want Gerrit-Jan Bos was overleden. En dan komt het. Op 21 september 1945 bevalt Sarah niet van één kindje, maar van een tweeling. Dat wist ze helemaal niet. De vroedvrouw zegt, volgens mij zit er nog een beetje leven in je. Er komt er nog eentje en een kwartier later werd Leni geboren. Dus Gerry, dat is dan de roepnaam, Gerry en Leni, die werden dus een kwartier na elkaar geboren. En moet je even nagaan, de vrouw is 28, je man ligt al in het graf, 4 maanden daarvoor begraven en dan komt er een tweeling. En die tweeling, daar ben ik bij toeval mee in contact gekomen, want ik hield een toespraak in Nunspeet. En op die avond dat ik het verhaal vertelde van de euforie 19 april, Elburg en het harde bevrijd, zat er in diezelfde zaal een mevrouw die dacht, maar bij ons was het een rouwdag. En ik was klaar met mijn verhaal en het regende, misschien is dat mijn geluk geweest. En die mevrouw die moest opgehaald worden en die stond in die gang en die steekt die vinger op en die zegt, meneer Van Noorl, mag ik nog iets zeggen? Wij zijn kinderen van Gerrit-Jan Bos, 2 zusjes, en dat verhaal dat ken jij natuurlijk niet. Maar ik wil het je wel vertellen, kom maar eens even langs, want die bevrijdingsdag was voor ons een rouwdag. En toen heeft ze me alles verteld. En dan komt er iets heel moois, want kijk eens, daar heb je ze. Geweldig. Dit is dus de babyfoto. Gerry rechts, Leni aan de linkerkant. En die zitten in een kinderwagen, dat is ook een fantastisch verhaal, want nu kun je zien, achter een voorwerp zit een verhaal. Die moeder beviel van die tweeling en in Nunspeet was een kinderwagenfabriek. En toen heeft iemand anoniem, en dat is ook wel weer mooi, ze zijn er nooit achter gekomen wie het heeft geschonken. 2 dagen later op de stoep van het huis van Sarah waar ze beviel een kinderwagen neergezet, verpakt en wel. En ze dacht, wat is dit dan? Er zat een briefje bij, dit is voor u Sarah, want je hebt niet een inkomen, we gunnen jou dit. En ze zijn er nooit achter gekomen. Nou, dat is een anonieme gever, die doet ertoe. Wat is er gebeurd? Ze hebben hier doopjurkjes aan, want die familie Vidder had in Nunspeet trekkers gehad, van hongertrekkers. En er was ook een man uit Amsterdam en die had dat verhaal gehoord en die dacht, ze zullen vast wel gedoopt worden, want ze komen uit een christelijk gezin. Ze zijn ook gedoopt begin december van 1945 en die heeft in een heel mooi doosje, heeft die 2 prachtige doopjurkjes toegestuurd. Nou, dat is toch fantastisch. En dan werden er 11 kinderen gedoopt, begin december 45. Allemaal in gewoon broek, heel eenvoudige kleding. Waren er 2 bij met uitzondering, met een prachtig doopjurkje. Nou, dat is elk elkaar wat gunnen. En dat verhaal, dat werd dus verteld. En ze hebben allemaal die voorwerpjes ingeleverd. Dus een persoonsbewijs. En dit is ook heel bijzonder. Dominee Koolhaas uit Oldebroek kwam op ziekenbezoek en hoorde Gerrit-Jan gaat sterven. En die heeft een bijbeltje cadeau gedaan. En in dat bijbeltje, daar heeft hij wat ingeschreven aan Gerrit-Jan Bos tijdens zijn verblijf in het noodziekenhuis te Nunspeet. Hij is er dus geweest op 28-3-45 en dat blijkt achteraf 3 weken voor zijn sterven te zijn. En dan heeft hij er ook nog een tekstje bij gezet. Nou, daar kan de voorzitter straks nog even een meditatie over houden. Matthäus 7, vers 7 tot 11, en dat is deze tekst. Vraag en het zal je worden gegeven en zoek en je zult het vinden en klopt, er zal voor je overgedaan worden. Met andere woorden, heb ook nog geloofsvertrouwen. Daar komt het in feite op neer. Hij heeft een soort vertrouwen aan Gerrit-Jan voorgelegd. De Heer zal toch bij je zijn. Hij zal je niet verlaten, ook al moet je nu sterven. En dat bijbeltje hebben ze bewaard en dat lag dus op die tentoonstelling. Kijk, en als je die context kent, we hadden mooie tekstbordjes erbij. Dan hebben mensen met tranen in de ogen voor die vitrines en voor die voorwerpen gestaan. Want dan is het een voorwerp met een stuk emotie. Nou, dan had ze ook nog, maar ja, ik laat het maar even zien. Die vrouw Sarah hield zoveel van Gerrit Jan dat ze eigenlijk vlak na zijn overlijden een stuk haar heeft afgeknipt. Ja, hoe kun je het bedenken? De kogel had ze ook bewaard, dat is allemaal bewaard. En het polshorloge. En toen zei Gerrie, ik zou het wel fijn vinden als je dat dan ook maar op de tentoonstelling neerlegt. Want dat zijn de laatste herinneringen aan onze vader, die ze nooit gekend hebben. Nou, en dan komt het moment, die twee dames mochten die tentoonstelling openen. Dat is ook wel bijzonder. En dat verhaal was niet gedeeld, bij niemand bekend. En dan staat dat hele verhaal met die tekst, dat staat daar in die vitrines. Er liggen al die voorwerpen. En we hebben nu vanaf dat moment, dat die mevrouw dus in die gang staat, een klik. Dus ik kreeg een prachtige kerstkaart en ze zijn overal bij betrokken. Maar nog mooier is, dat op het harde die naam niet bekend was. En nu hebben we vorig jaar op 2 mei, hebben we een monument onthuld met aanvullende namen. Op het harde kwamen 5 toegevoegde namen. En de bovenste naam alfabetisch was Gerrit Jan Bos. En die dames die leggen nu, vanaf nu, kransen en bloemen met hun familie. Want alle kinderen, kleinkinderen zijn er nu ook bij betrokken. Ze hebben nu een tastbare plek en ze hebben een naam. En uw voorzitter begon met het Joodse volk. In de Joodse traditie kun je 2 keer sterven. De eerste keer is heel simpel, als je hart niet meer klopt en je wordt in een kist gelegd en je wordt begraven. De tweede keer is, als na je dood je naam nooit meer wordt genoemd. En daarom is namen lezen, namen monumenten die er zijn in de Joodse wereld, maar ook de tastbare dingen, dat je spreekt over iemand die er niet meer is, is ontzettend belangrijk. Want als je wordt doodgezwegen, die hebben jullie misschien ook wel in de familie, mensen die nooit meer worden benoemd, daarom is het ook belangrijk dat je ze nu en dan eens een graf bezoekt. Zijn we ook niet zo gewend als protestanten. Katholieken doen het veel meer, Joden doen dat met regelmaat. Gisteren had ik nog een Joodse familie in Elburg, die leidde ik rond op de Joodse begraafplaats. Wat doen ze dan? Ze leggen een steentje. En dat steentje is een symbool voor een ander familielid. Er is iemand geweest en die heeft hier even voor die grafsteen nagedacht over die overledene. En bloemen, dat doen wij dus, ja, die zijn binnen 14 dagen verwelkt. Maar dat steentje ligt er over een jaar nog. Dus er liggen nu steentjes op onze begraafplaats. Die heb ik 10 jaar geleden al gezien en die liggen er nog steeds. Dus dat is nog wel bijzonder. Nou, dat is de tentoonstelling. Dan komt, ja, er kwamen voorwerpen. Dit is wel een leuke foto. Dat was dus de luchtwacht van Elburg. Kort voordat de oorlog begon, de mobilisatietijd, hebben ze op kerktorens, hebben ze eigenlijk luchtposten gehad, bewakers. Als die vreemde vliegtuigen zouden zien, dan moesten ze bellen naar Utrecht. En dan werd dat doorgegeven, er is een Duits vliegtuig gespot. Nou, dat hebben we nog steeds. Maar hier staan de mannen in uniform. Het waren groepjes, 4 groepjes van 6. En dit was een beetje een ijdel groepje. Daar komt door die middelste man, de commandant, Riekes Vos. Dat was een hele trotse man, die liep altijd met de borst vooruit. En die zegt, we moeten even een statiefoto maken. Nou, dan hebben we van diezelfde groep een blokhoofd. Ze hadden dus een armband om en dan stond er blokhoofd op LB luchtbescherming. Dat soort voorwerpen kwamen er ook binnen. Dan hebben we een Joodse winkel in Elburg. Dan kom ik toch op bij het onderwerp. En dat was een speelgoedwinkel. En in die Joodse winkel, daar werd een meisje grootgebracht. En dat was Gerda Steinhauer. Dat fotootje kregen we ook op de tentoonstelling. Dat meisje is op 9-jarige leeftijd in het eerste transport vanuit Westerbork met haar beide ouders, ze was 1 als kind, 9 jaar oud, op transport gesteld vanuit Westerbork naar Auschwitz. En op de dag van aankomst, na 3 dagen in een trein gezeten te hebben, is ze meteen vergast. Want ze konden met kinderen in Auschwitz niets. Nou komt het verhaal. Riet van de Poppen, dat blonde meisje rechts, die had een schoolvriendinnetje, dat was dit meisje. En ze zijn heel intiem geworden, want het meisje was geboren in Wenen, maar die is kort voor de oorlog vanwege het antisemitisme in Elburg terechtgekomen als vluchtelingen. En die zijn heel close geworden en Riet is 91 geworden. En ze heeft na de oorlog dat fotootje op haar nachtkastje gezet toen ze hoorde wat er met Gerda was gebeurd. En ze zei, Willem, ik heb het er neergezet. Alle avonden voordat ik ging slapen, dacht ik even aan Gerda. En ik mocht het 1 dag lenen om het even in te scannen. Riet is nu overleden, maar ze heeft haar leven lang die prangende vraag bij zich gehad, waarom mocht zij maar 9 worden en waarom mag ik, ongehuwd nog wel, geen kinderen, mocht ik zo oud worden? En die foto, dat heeft zoveel emotie bij haar gebracht, dat ik mocht het na één dag lenen. Ik heb het snel ingescand, meteen weer teruggebracht, want ze kon eigenlijk 's avonds niet gaan slapen voordat ze aan Gerda dacht. Nou, dat is ook weer zo'n klein voorwerp met een beladen verhaal. Van datzelfde meisje is één stukje speelgoed bewaard gebleven, een klein naaimachientje. En dat had Riet ook. En dat heeft ze nu geschonken aan museum Sjoel Elburg, dat is het Joods museum in Elburg. En je zou zeggen, ach, het is een stukje ijzer op een blokje. Maar er zit dus een verhaal achter, daar heeft Gerda mee gespeeld. Toen hadden ze nog geen mobieltjes, toen konden ze uren spelen met een klein naaimachientje. Nou, dan hebben we een mevrouw die bood aan. Die zegt, ik heb nog een heel mooi, Willy die leeft nog, Willy Schenk. Die had een poesiealbum. Ik weet niet, zijn hier nog dames die nog een poesiealbum hebben? Wees er zuinig op. Want uw kinderen, dat moet je echt eens delen met uw kinderen of kleinkinderen. Lees er nou eens een stukje uit voort. En daar staat waarschijnlijk uw ouders hebben daarin geschreven. De schoolmeester of de schooljuf. En misschien opa en oma wel. Dan ga je een paar generaties terug. Nou, dit meisje heeft dat ook gedaan. En dan hebben we gewoon een liedje of een versje eruit. Lieve Willy, het is gedateerd kort na de bevrijding. En dan is het zusje, Betsy, die net in die periode dat nog beleefd heeft. Want die was inmiddels al 95. En die is vrij kort na die tentoonstelling overleden. Het is een persoonlijk verhaal. Dus dat vonden we ook wel grappig. Dan hadden we iemand in Elburg. U kent de nachtklok. 'S Avonds, spertijd, na 8 uur mocht je niet meer naar buiten. Alles moest donker zijn. Want de Engelsen mochten niet natuurlijk op de lichten en voeren. Maar we hadden in Elburg een paar uitzonderingen. En Gerrit van den Hul, daar is een paspoortje van bewaard gebleven, die was nachtwaker. We zouden nu zeggen security diensten, die doen dus hun veiligheidswerk. En dan zie je dat, hier staat het, nachtwaker. Als je nu tegen een jonge lui zegt, wat is een nachtwaker? Hij mocht dus 's avonds op straat zijn voor verdachte mensen die mogelijk iets illegaals deden of een inbraak deden. En dit is zijn foto. Dat bracht even zijn kleinkind. En dan zie je het ook gedateerd, want een historicus let daarop. 1942, 4 juli 1942. Hij kreeg van de Duitsers een uitzondering. Hij mocht dus wel op straat. Overigens, mijn opa was visser. De vissers mochten 's nachts ook naar zee. Want die voeren voor de voedselvoorziening. Dus dat mocht ook. Dus vissers mochten 's nachts wel vissen. Dat waren de uitzonderingen. Maar de rest moest gewoon binnen zijn. Dan komt er een foto. Dat zijn mijn ouders. En daar zit ook een verhaal aan vast. Ook wel een heel bijzonder verhaal. Want ja, mijn ouders, ik zal het maar eerlijk vertellen, die zijn heel geheimzinnig geweest over het feit dat het een gedwongen huwelijk was. Maar later toen wij gingen uitrekenen, onze oudste zus is 6 maanden na hun huwelijk geboren, vroegen we dat en dan zei mijn moeder, daar praat ik liever niet over. Maar ze zegt, ik was er wel zelf bij. Toen zei ik van, maar mam, heb je ook een staande foto? Toen zei ze, nou dat heb ik bewust aan de fotograaf gevraagd, doe het maar zo, want ze had al iets een rondinkje. Uit schaamte, moet je even nagaan, tegenwoordig doen we er niet meer moeilijk over. Waarom deze foto? Mijn vader, je kunt wel eens de vraag stellen, hoeveel mensen hebben actief deelgenomen aan het verzet? Dr. Lou de Jong had een scherpe scheiding, die zegt, alleen de professionals, dus de LKP, de knokploegen en de LO, dat waren de mensen van het verzet. En dan zei hij, schaamteloos, er hebben maar 40.000 mensen in het verzet gezeten. Nu is er nieuw historisch onderzoek. En nu is er een boek verschenen. Er hebben in werkelijkheid, als je alles optelt, bijna 1 miljoen mensen in Nederland verzet gepleegd. Dat zijn mensen die hebben deelgenomen aan bijvoorbeeld de februaristaking. Moet je maar durven. Of aan de april-meistaking, de beroemde melkstaking van 1943. Of aan de spoorwegstaking. Ik had een oom die werkte als machinist bij de NS. Die hebben het werk neergelegd. In september 1944, toen de slag om Arnhem kwam. En toen ben ik eens ook op onderzoek gedaan, wat hebben mijn eigen ouders gedaan? Mijn moeder die heeft illegaal krantjes weggebracht. Heel veel. Daar had ze nooit over gepraat, want ze vond dat eigenlijk, ja, is dat dan verzet? Maar mijn vader die kwam in november 1900, het was 18 november 1944, kwam hij voor een duivels dilemma. Want hij werd door een vriend van hem, deze, Jacob Deetman, daar zat hij bij in de klas. Die zat vol in het verzet in Elburg en die hadden 18 Engelse piloten. Die zouden weggebracht worden, die lagen dus in de vijandelijke linies. Die zaten dus in feite boven de rivieren en die moesten weer terug naar het bevrijde deel om weer actief verzet te kunnen plegen. Die zouden met een vrachtautootje weggebracht worden. Daar hadden ze Duitse uniformen voor, alsof het een Duitse auto was die jongens wegbracht. In werkelijkheid waren het verzetsmensen en die vrachtauto die gepland was, die komt een avond te laat. Dus paniek in de tent. Bij Jacob Deetman die dat georganiseerd had. En die gaat naar zijn vriend Gerrit toe, dus mijn vader. En die zegt, Gerrit, wil jij misschien vannacht in de veeschuur 18 Engelse piloten doen onderbrengen? Kan dat? Toen zei mijn vader, dat moet ik even overleggen met opa, maar ik denk niet dat hij doet. In diezelfde tijd waren er al boerderijen afgebrand. Waar zoiets gebeurd was, hadden ze een onderduiker ontdekt. En ze staken zo de boel in de fik. Toen zegt Jacob Deetman, die verzetsman, dat moet je niet aan je vader vragen, joh, dat moet je gewoon doen. Toen zeg je, ja, maar als mijn vader erachter komt, hij zal het me nooit vergeven. Hij zegt, niet overleggen. Toen heeft mijn vader gezegd, als ze nou morgen voor melkenstijd weg zijn, dan wil ik het wel doen. Toen zei Jacob Deetman, ik zweer het, morgen om 5 uur zijn ze weg. Dus, wat is er gebeurd? 18 Engelse piloten komen s'avonds in het donker om 9 uur en om 10 uur op bagagedragers bij verzetsmensen, worden in die schuur samengebracht en 's morgens vroeg hetzelfde ritueel, ze worden ook allemaal weer opgehaald. En mijn vader was opgelucht dat ze weg waren, want hij heeft die nacht niet geslapen. Volgende morgen, 9:30, ze zitten aan de koffie, razzia. De Duitsers komen het erf op. En die hadden er lucht van gekregen dat ergens in de buurt illegale activiteiten waren en er wordt een huiszoeking gedaan. De boerderij op de kop gezet, hadden ze niks gevonden, in het hooi met hooivorken erin gestoken. Opa van Norel verhoord, die wist natuurlijk van helemaal niets. Mijn vader verhoord en die zegt, ik weet helemaal niks, nergens van, ik heb gewoon lekker geslapen. Ze gaan naar de hooischuur toe en wat vinden ze daar? Een leeg pakje Engelse sigaretten. Dus toen was Leiden in last. Nou, mijn vader heeft erom gelogen en die heeft er een draai aan gegeven en gezegd, ja, dan kunnen ze hier misschien geweest zijn, maar wij hebben gewoon geslapen. Dan hebben ze gewoon de schuur geforceerd. Toen zijn ze bij de buren gaan zoeken en toen heeft de ortscommandant van Elburg gezegd, nou ja, we moeten eigenlijk de boerderij afbranden, want ja, dat Engelse pakje sigaretten, dat is toch wel het bewijs. En toen heeft die ortscommandant tegen mijn vader gezegd, als je nou een stukje vlees brengt, dan is het goed. We hadden een soepele bezetting. Dan zou je kunnen zeggen, ja, doe je dan iets illegaals? Nee, je hebt hiermee een gezin gespaard. En dan komt het mooie, Jacob Deetman, die heeft na de oorlog mijn vader meteen op de schouders geklopt en gezegd, alle 18 Engelse piloten zijn veilig teruggekomen in Engeland. Er zijn erbij geweest, die zijn 98 jaar oud geworden en die hebben hun leven lang nog contact gehouden hier met de Noord-Veluwe, want daar zijn ze in feite gered. 18 piloten, alle 18 gered. En dan komt het. Op het feest van mijn ouders, december 1945, toen ze trouwden, kwam deze man, Jacob Deetman, je was het niet vergeten, die kwam met een prachtig schilderijtje, want hij was huisschilder, maar tevens was hij ook kunstschilder. En dat schilderijtje, dat stilleven met die Bijbel en die pijp en dat fruit en dat kommetje en die kan, dat hing altijd bij ons. En laat ik nou eigenlijk 20 jaar voor de dood van mijn moeder eens vragen van, moeder, wie heeft dat geschilderd? Jacob Deetman. Maar heb je dat dan gekocht van hem? Nee, ze zegt, dat heeft pa gekregen. Want, en toen kwam het hele verhaal. Tot in detail heeft mijn moeder dat verhaal verteld. Ik heb het per ongeluk niet gedeeld met mijn broers en zussen. Maar toen mijn moeder stierf op 94-jarige leeftijd en de boel verdeeld moest worden, mochten we allemaal een lijstje indienen. En ik had op nummer 1 staan, dat schilderijtje. En toen zei mijn zus, nou hebben we allemaal mooie dingen en dan zet je dat op 1. Zo'n onooglijk schilderijtje. En toen heb ik het verhaal verteld en toen zegt ze, Willem, het is bij jou op de goede plek. Ze begon te huilen en toen zegt ze, dit verhaal heb ik nooit geweten. Dus met andere woorden, als u kinderen heeft of kleinkinderen, u heeft iets te delen met verhalen, schrijf het op of deel het. En neem het niet mee straks de eeuwigheid in, want dan is het verhaal niet bekend. En dit hangt bij mij nu in de kamer. Iedere morgen zit ik in de achterkamer, drink ik koffie en iedere morgen denk ik door dit schilderijtje, A, aan de heldendaad van mijn vader. En B, ik denk aan mijn vader en aan mijn lieve ouders, die dus in de oorlog, hoe klein het ook is, toch iets hebben gedaan. En dit hing op de tentoonstelling. Nou, ik heb er nu al 10 minuten over gepraat. Zo kun je over ieder voorwerp iets zeggen. Nou, een ander voorbeeld. Op het harde is zomaar bij een willekeurige razzia een vader opgepakt, Eibert Spaan, met zijn zoon Willem. Die vader, die wordt in Amersfoort gevangen gezet en dan op 2 februari 1945 worden ze allemaal, die groep, vader en zoon Spaan ook, die worden dus op transport gesteld naar Neuengamme. In de buurt van Hamburg, een verschrikkelijk kamp waar ze hard moesten werken. Wat gebeurt er? Deze zoon van 25 redt het niet. Die sterft in de armen van zijn vader. Moet je even nagaan. Totaal uitgehongerd. Het kostje brood wat ze nog hadden heeft hij maar aan die zoon gegeven, maar het was te laat. Eibert overleeft. En die komt terug. En wat is er gebeurd? Totaal uitgehongerd komt hij op het harde terug. En wat doet moeder de vrouw? Die wil hem een beetje verwennen. Die geeft hem elk aardappelen en rijst en van alles. En dat was fataal. Want hij stierf 10 dagen. Doordat hij eigenlijk de maag had hij compleet ontregeld. Hadden ze niet moeten doen. De Amerikanen hadden een oplossing voor het begin met rijst te nat. En bouw dat een beetje op. Dat hadden ze al, die ervaring uit de Eerste Wereldoorlog. Je moet het dus geleidelijk aan opbouwen. Hij stierf. En toen werd hij begraven in Doornspijk. En dan staat er op de grafsteen. Eibert Spaan, maar een herinnering aan de zoon Willem. Waarvan ze het graf niet eens weten. Want die is daar ergens in een massagraf in Noord-Duitsland terechtgekomen. Nou goed, die man. En nou komt het, want u zou zeggen, ja dat is een gewoon verhaal. 20 jaar geleden hebben ze zijn portemonnee teruggevonden. Van die Eibert Spaan. In een Duits archief in Bad Arolsen liggen in enveloppes allemaal voorwerpen, netjes geordend, portemonneetjes, munten enzovoort, persoonsbewijzen. En die familie Spaan is daarvan op de hoogte gebracht en het portemonneetje is teruggekomen. En in die portemonnee zat een brief van de vrouw van Eibert Spaan. Die heeft het laten opschrijven door de zoon. Zij dicteerde en die zoon had een mooi handschrift. En die zoon die gaf me dit. Op de tentoonstelling. Dat is een soort laatste bericht van, het gaat op het harde niet goed, want we missen je. En kun je niet voor elkaar krijgen dat je onmisbaar bent op de boerderij, dat je terugkomt. Moet je even nagaan dat je 70 jaar later dit terugvindt in een archief. De dochter van Aart Spaan, die dus die brief gemaakt had voor die moeder, die is onderwijzeres en die neemt dat altijd mee in april, begin mei. En die vertelt daarover op school. En dan zegt ze helemaal aan het eind. En dat portemonneetje is niet van zomaar iemand, dat was van mijn eigen opa. Nou, dat heeft op die tentoonstelling gelegen. Hier heb je Aart Spaan, nog wel een bijzonder verhaal. De eerste 50 jaar na de oorlog heeft hij het verzwegen. Hij zei tegen die kinderen, stel me geen vragen over de oorlog. Tot er een kleindochter bij hem komt en een spreekbeurt moest doen. En vraagt, opa, kunt u nu het verhaal eens aan mij vertellen? En toen dacht hij, ik moet het doen. Toen heeft hij het ook allemaal netjes opgeschreven. Het was een hele lieve man. En toen heeft hij ook verteld, dit is een foto die komt uit het Reformatorisch Dagblad, over Carla, het Joodse meisje, wat ze ook nog eens in een onderduik hadden in dat opkamertje daarachter. Carla die is 96 jaar geworden, vorig jaar januari overleden. Die heeft mij alles weer verteld over die lieve familie Spaan, die dus zo goed waren geweest. En ze zegt, ik hoorde pas na de oorlog van het verdriet van Eibert en broer Willem. Maar het leven is van broer Aart getekend door het verlies van zijn vader en zijn broer. Nou, hier hebben we een persoonsbewijs van een Elburger visserszoon. En daar staat iets heel opmerkelijks op. Als je goed kijkt, dat staat op de volgende. Daar staat aan de binnenkant van het persoonsbewijs, staat hier een heel simpel woordje, Nederlander. Maar als je daarboven kijkt, dan zie je dat die jongen is geboren in Orange City, in Michigan. Die ouders waren kort na de Eerste Wereldoorlog geëmigreerd naar Amerika. Daar werd Lub werd daar geboren. Die ouders, die moeder kreeg heimwee en die wou terug naar Nederland. Dus die visserman die hervat zijn visserijactiviteit in Elburg. In de oorlog werd hij gecontroleerd. En wat zien die Duitsers? Orange City, dat is een Amerikaanse onderduiker, dat kan niet mis. Daar kreeg hij zoveel last mee, dan moest hij dat weer uitleggen. Dat ze op het gemeentekantoor in Elburg hebben ze erop gezet Nederlander. En met dat persoonsbewijs kon hij dus eigenlijk aantonen dat hij dus een geïmigreerde en een teruggekeerde Nederlander was. Eén woordje kon dus eigenlijk voldoende zijn. Maar je kwam er dus door in de problemen. Dit is ook wel heel bijzonder. Driesje van Koot, de kapster van Elburg. De dochter die belde me kort voor de tentoonstelling op, zegt, ik heb nu toch eens iets zo mooi gevonden. Op de zolder lag een radiootje, stiekem, hadden ze naar geluisterd. En daar zat een schrift bij. Wat had minister Bolkestein, de opa van Frits Bolkestein, die had als minister in oorlogstijd vanuit Londen gezegd, beste mensen, Radio Oranje, schrijf zoveel mogelijk op als het kan in dagboeken. Want na de oorlog gaan we onderzoek doen, wat is er precies gebeurd. Dat heeft Driesje ook gedaan. Dat was toen nog een meisje. Die schreef via de illegale zender, Radio Oranje, alles op die ontwikkelingen. Dat heeft ze bijgehouden tot haar bevrijding. Dochters wisten het niet. Doen grote schoonmaak en vlak voor de tentoonstelling vinden ze dus dat schrift. Nou, dat is natuurlijk een prachtig mooi ego-document. En dan ook het radiootje er nog bij. Nou, u kent het wel. Nou, dan is er nog iets heel bijzonders. Ja, het ene is nog mooier dan het ander. Want Er zit een vrouw in de kerk, dan moet ik even terug naar deze. Er zit een vrouw in de kerk met een oranje jurkje. We hielden een lezing, dit is Peetje, die is inmiddels 95. En die zegt, Willem, ik heb iets heel bijzonders. Je mag het op de tentoonstelling doen, het hoeft niet. Maar toen de Canadese bevrijders kwamen, had mijn tante een heel mooi jurkje. Daar was mijn nichtje al uitgegroeid. En die zegt, Peetje, doe dat maar aan. Dan kun je de Canadezen begroeten. En die Canadezen die vonden dat zo mooi, die kleur oranje. Hè, Maxima had van de week ook heel mooi het oranje aan, om even te laten zien van Trump, hier komen we vandaan, daar zijn we trots op. Maar die heeft dat jurkje aangehad, is een 10-jarig meisje. En dat heeft ze gekoesterd en bewaard. Nu is het in handen van haar dochter. En ze zegt, dat mag wel op de tentoonstelling hangen, maar wees er zuinig op, zei ze nog. Wees er zuinig op. Nou, het is, oh ja, en dat is ook nog wel leuk. Ik zeg, Peetje, hij heeft alleen die dag aangehad. Nou, ze zegt, ik kreeg van die Canadese tentcommandant een grote plak chocola. Want die vond het zo leuk, zo'n lief meisje. Nou, dat is ook wel weer leuk. Dan gaan we naar Herman en Leni. Herman Leuwenberg en Leni Duizend. Dit zijn twee kinderen die zaten in Vierhouten in het verscholen dorp. In de bossen van Vierhouten. Daar was op enig moment 9 ondergrondse hutten. Allemaal gebouwd door opa Bakker en tante Cor. En er waren maar weinig kinderen, maar het jongste jongetje was Herman. Die was op dat moment 5 jaar oud. En in diezelfde hut was een meisje 10 jaar ouder. Dat was Leni. Leni Duizend. Nou, ik laat het even zien. Leni en Herman hebben na de oorlog, want ze moesten daar weg, net op tijd gevlucht. En die komen dan terecht in een pleeggezin in Elburg. Ik weet niet of ik die foto ook heb. Ja, hier komen ze terecht. En dan moet je even nagaan. Dit is de foto van 1950. Doe daar nou eens 5 jaar van af. Mevrouw van Leyen en meneer van Leyen, ik heb ze gekend. Het waren fantastische mensen. Liefdevol, zorgzaam. Niet moeilijk doen, 5 kinderen en dan komt er een verzetsman en die zegt, wij zitten in de maag met dit jongetje, Herman, kan die bij jullie? Oh, zei mevrouw van Leyen, geen enkel probleem, 5 aan tafel of 6 aan tafel, maakt niet uit. Maar die kleine Herman heeft 3 dagen gehuild, hij riep om Leni. En Leni zat op een ander adres in Elburg. Wie is Leni? Dus die verzetsman komt terug en die zegt, ja, Leni, dat is een ander kind. En die was nogal close met hem, die zit aan de Nunspeterweg. Toen zegt mevrouw van Leyen, laat Leni ook maar komen, dan wordt hij misschien rustig. En met de komst van Leni werd Herman rustig. En ze hebben samen, dus die 5 kinderen plus deze 2, de bevrijding in Elburg beleefd. En dan wordt er een bord gemaakt. Ze hebben een mooi bord gemaakt, kort na de oorlog, met de foto van Leni en Herman. En daar staat erop, dat God u zegene, is de wens van uw dankbare, daar komt hij, pleegkinderen. Ze hebben gewoon die ouders altijd beschouwd als hun pleegouders. En die band is gebleven totdat ze eigenlijk stierven, die oude mensen. En ze hebben ook een Yad Vashem-penning gekregen, de hoogste Israëlische onderscheiding. Want er waren natuurlijk best wel heel veel mensen die zich ingezet hebben voor. En Leni, ja, die had een vriendin, Jacqueline. En daar heeft ze in het dagboek, Jacqueline was klasgenoot van Anne Frank en Leni zat ook bij Anne in de klas. En het mooie is, Leni heeft mij verteld toen Anne 13 werd, werd de hele klas uitgenodigd. Jongens, meisjes, alles. Er kwamen dus 30 kinderen op verjaardagsvisite. En Otto Frank heeft misschien wel gevoeld van, het duurt niet meer zo lang, dan moeten we onderduiken. En op die verjaardag kreeg Anne Frank een dagboekje. En Leni was de eerste die brutaal in dat dagboekje keek en die zegt, wat heb je nou aan zo'n boekje? Er staat niks in. Die dacht dat het een leesboekje was. En toen heeft Anne de historische woorden gesproken. Ik wil later beroemd worden, ik wil schrijfster worden, ik ga dit hele schrift ga ik volschrijven. Dat is het beroemde dagboek geworden van Anne Frank, waar Leni dus bij was. En dat is ook wel heel bijzonder. En dan schrijft Leni hier bij een vriendin, dit was wel de beste vriendin van Anne Frank, bij Jacqueline, in, op haar manier, hè, van je klasgenootje, Leni Duizend, en van Jacqueline, die is de ene laatste die in de klas heeft gezeten, die nog leefde van Anne Frank, kreeg ik vorig jaar een uitnodiging bij de uitvaart. Ze is 95 geworden. Die heeft alles verteld over haar indrukken van Anne Frank. Maar toen zei ze, ik heb ook nog een mooi poesiealbumpje. En daar heeft Leni nog een stukje in geschreven. Nou, die bladzijde die hebben we ook op de tentoonstelling gehad. Nou, dan heb ik van Leni, omdat ik, ze is ongehuwd gebleven. En dan kwam ze naar Elburg toe. En toen die familie van Leyen niet meer leefde, kwam ze bij mij. En ze had kennis genomen van het schrijven van een boek. En we hebben een klik gekregen. En uit de erfenis van Leni kreeg ik deze Chanukia. Het Chanukia-feest wordt altijd gevierd met kerst. En nu, dit is een Joods feest, het lichtjesfeest. Dan wordt op de eerste dag van Chanukia wordt de eerste kaars gebrand. De aansteekkaars die zit hiervoor. Dat is deze hiervoor. Dus je hebt in feite 9 kaarsjes, maar er 8 moeten er branden. En ik doe dat altijd met mijn kleinkinderen. Dan zeg ik, het is nu weer Chanukka, het Joodse feest. Dan ga ik ook uitleggen wat dat betekent. En dan brand ik iedere avond, komt mijn kleinzoontje even. En die zegt, het tweede kaarsje moet nu. En het derde kaarsje, tot de 8e dag. En dat vinden ze natuurlijk het mooiste. En dan kan ook de hele buurt zien van, kijk eens, wat is dat dan weer? En je moet het ook een beetje verkopen. Nou, dan kom ik bij een verhaal. Oh, voorzitter, we moeten pauzeren. Ja, sorry. Zullen we dat eerst even doen? Ja. Ik vergeet de tijd. Pauze. Er is koffie.
Hier is het contant en aan de bar mag u met een pinpas betalen.
Thank you. Thank you.
Ja. Goed, als iedereen weer op de stoel gaat zitten, gaan we weer verder. Ik geef het woord weer.
Ja, nee, maar inderdaad Leiden, mooie stad. Oké, lieve mensen, omwille van de tijd, drinkt u rustig uw koffie op of het koekje opetend, gaan we verder. Want, ik schrok een beetje net van de tijd hoor, we gingen een beetje door de tijd. Het volgende plaatje, dat is ook een bijzonder verhaal. En dat gaat over een afgelegen boerderij buiten Elburg. Dat noemen we in Elburg het begrip Soppenhof. Het ligt een beetje aan de zeekant, waar vroeger de Zuiderzee was. En met regelmaat overstroomde dus het gebied. Dus die boerderij die stond op een terp. We hebben niet alleen terpboerderijen in het noorden van het land, maar we hebben ze ook in Elburg en Doornspijk. Nou moet u even die bomen wegdenken, want in de oorlog was het een kale boerderij in een landschap. En op die boerderij, daar woonde een markante dame. Gerrigje van Zeeburg den Besten. Ze verloor haar man in 1928, dus 12 jaar voordat die oorlog uitbrak. En wat heeft ze toen gedaan? Naast het boerenbedrijf, ze had best wel veel ruimte, heeft ze haar woning, de boerderij, beschikbaar gesteld voor pensiongasten. Die kwamen, deftige mensen, die wilden echt naar de Veluwe toe. En er waren nog niet zoveel pensionmogelijkheden. En die mevrouw in die mooie klederdracht, die dacht, vreemde gasten uit Den Haag, uit Rotterdam, uit Amsterdam. En toen brak die oorlog uit. En toen dacht de verzetsleider, dokter Bruins, de huisarts, maar mevrouw den Besten is gewend met vreemde mensen om te gaan. En het tweede was, het ligt strategisch hartstikke mooi in het landschap. Je hebt daar overzicht. Je ziet de vijand komen en met dat je de vijand ziet komen, kunnen ze onderduiken. Nou, wat is er gebeurd? Er wordt al heel snel in 1942 wordt er contact gezocht met Gerrigje den Besten. Want er was een mevrouw, de middelste mevrouw die zo trots naar die zoon kijkt. En die kwam daar, die werd er heen gebracht, eerst gevraagd natuurlijk. En mevrouw den Besten die zei van Zeeburg, laat maar komen met Rob. En die mensen die heetten Kaan en met Roosmeri. Dus een moeder met een zoon en een dochter. Waar was die man? Die man was al opgepakt en die zat in Westerbork in zijn eentje. En die man die had een ontzettend groot bedrijf in Amsterdam op het Leidseplein. Dat heette Hirsch. Dat was het modehuis, het grote modehuis van voor de oorlog. Die leverde aan het Koninklijk Huis en die hadden 425 mensen in dienst. Allemaal coupeuses enzovoort enzovoort. Steenrijk. Dus die familie Kaan, moeder en zoon en dochter komen daar op die boerderij. En die vader, René Kaan, die zit in Westerbork en die zag alle dagen een paard en een wagen binnenkomen met een boer erop, helemaal beladen met zakken aardappelen. Want dat hele kamp Westerbork moest natuurlijk voorzien worden van voedsel. En die aardappelen werden daar uitgeladen op een wat afgelegen plek in het kamp. En dat zag die René en die dacht iedere dag dezelfde rit. En hij legde contact met die boer en die zegt, word je ook gecontroleerd? Hij zegt, ja, de eerste 2 keer, 3 keer werd ik gecontroleerd. Maar ja, ik ben hier natuurlijk kind aan huis. Ik breng hier de aardappelen. En na afloop bergen schillen bracht hij weer mee naar zijn boerderij toe. Want die dames in die barakken, die moesten die aardappelen schillen. En toen heeft hij bedacht, als ik nou eens aan hem vraag, kan ik niet verstopt worden onder de aardappelschillen? Hij dan toch niet gecontroleerd worden? Dan rij ik zo de poort uit. En dat is gelukt. Nou, wat heeft hij toen gedaan? Hij wist dat ze in Doornspijk zaten. Hij is op een oude geleende fiets naar Doornspijk toegekomen en dit is de foto, hier zijn ze weer herenigd. Nou, dat verhaal, dat heb ik ja, eigenlijk opgetekend bij de kleinzoon van deze Gerrigje, die vrouw in die klederdracht. En ik zei tegen hem, maar weet je daar meer van? Hij zegt, nou ja, er zijn lange tijd nog contacten geweest, maar volgens mij leeft die zoon nog. Hij zegt, maar die is wel stokoud, want een paar jaar geleden is hij hier nog geweest met zijn zoon en de kleinkinderen. En hij zegt, ja, hij heet Rob Kaan en hij woont in Amsterdam, maar voor de rest, ik heb niet eens een adres eigenlijk van hem, stom. Nou, ik ben gaan zoeken, ik had hem heel snel gevonden in het telefoongids.nl, vind je 3 mensen met de naam Kaan en ik denk R.S., Robert Sylvain, dat is hem. Dus ik belde hem op, nou, oude stem aan de telefoon, ik heb verhaal verteld, ik doe een onderzoek en ik schrijf een boek daarover. En toen zei hij, ja, ik voel er eigenlijk niet voor om het met u te delen. Hij was wat afstandelijk. Dus ja, teleurgesteld, de telefoon er weer op. 14 dagen later dacht ik, probeer het nog één keer. Want het is toch wel een bijzonder verhaal. Weer opgebeld en hij zegt, hij twijfelde wat. Nou, zegt hij, weet u wat u doet? Komt u maar naar Amsterdam. Nou, ik had een vriend meegenomen, had ik gevraagd. En ik had mijn notitieboek en alles meegenomen, foto's, toestel enzovoort. En tot mijn verbazing werden we zeer gastvrij ontvangen. En toen vertelde ik, het vroeg ik hem in het begin al van het interview, maar meneer Kaan, waarom heeft u getwijfeld? Mag ik dat eens weten? Want ik mocht hem alles vragen. Hij zegt, nou, mijn vrouw is een paar jaar geleden overleden en die heeft Bergen-Belsen overleefd. En die heeft het daar verschrikkelijk gehad. En dan moet ik met mijn verhaal komen bij die familie van Zeeburg, waar we appels hadden en kaas en melk en boter enzovoort. En we zaten er relatief veilig. Hij zegt, die angst dat we ontdekt werden, die was niet zo groot. Want we hadden iedere dag in die boerderij boven in een luik en we konden de hele omgeving overzien. En inmiddels was er een timmerman op die boerderij geweest, die had tussen zolder. Dus tussen de zolderverdieping en plafond had hij een schuilruimte gemaakt. Iedere week hielden ze een oefening. Dus kunnen we binnen 2 minuten, als het kan nog eerder, snel in zijn als er gevaar komt. Hij zegt, ja, en voor de rest, ik heb het goed gehad. Hij zegt, en dat vond ik niet zo interessant om dat met u te delen. Puur uit bescheidenheid, daar kwam het in feite op neer. Maar goed, toen kwam het verhaal los en ik heb hem eigenlijk 2,5 uur mogen interviewen. En toen gingen we het huis uit en toen zei ik tegen Wim van Triest, mijn vriend. Ik zei, magnifiek wat een verhaal hebben gehoord. Wat een wijze man en wat heeft hij ons allemaal verteld. De hele context van dat bedrijf enzovoort. En nou ja, ik had het toch wel het verhaal gebroken. Ik heb dat verhaal opgetekend, toegestuurd. En hij zegt, het is prima zo, het klopt allemaal, weet je wel. Ik had ook 1 verschrijving erin, haalde die er nog uit. Want hij was niet gewend met e-mail te werken, deed gewoon via de post. Nou, deze man die vertelde ook dat hij al in de jaren 80 bezig was met het oprichten van een namenmonument. En toen was in Amsterdam de burgemeester Ed van Tijn, Joodse afkomst. En die zegt, beste meneer Kaan, het is een leuk idee, al die namen. Maar we hebben eigenlijk al een soort namenmonument in de Hollandse Schouwburg. Alleen met achternamen. Maar Rob heeft de poot strak gehouden. Toen heeft hij het voor elkaar gekregen dat alle 102.000 namen, dat die in een heel dik boek kwamen en dat heeft hij gesponsord. Onder 1 voorwaarde, niemand mocht weten dat hij het had gesponsord. Dat is pas later, na zijn dood, is dat uitgekomen. Ook weer de bescheidenheid. En toen kwam het moment dat in Amsterdam Jacques Grieshaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité, die ik ook heel goed ken, omdat ik ieder jaar naar de Auschwitz-herdenking ga, ik ben met hem op reis geweest. En ik zei, Jacques, jij bent nu bezig met het namenmonument, maar daar was al iemand eerder mee bezig. Hij zegt, ik weet wie je bedoelt, Rob Kaan. Hij zegt, ken je die? Ik zeg, ja, die ken ik. Nou, geïnterviewd. En toen zei ik, vergeet hem niet als het wordt uitgenodigd straks, als dat monument onthuld wordt, dan moet je hem uitnodigen. Nou, wat is er gebeurd? Na de oorlog heeft de familie Kaan, voor postuum dan, na de dood, voor Gerrigje van Zeeburg ten Besten plus de kinderen, een Yad Vashem penning aangevraagd. En dit is hem. En die hadden ze weggestopt op die boerderij. Die was nog nooit tevoorschijn gehaald. En ik zei, Aad, die Yad Vashem penning, hebben jullie die nog? Hij zegt, ja, die liggen ergens in een kastje. Ik zeg, kun je ze gaan zoeken? En hij haalt hem tevoorschijn. Hij zegt, nou, hij ziet er nog goed uit. Hij had hem nooit meer gezien. Ik zeg, nou, dan heb ik nog een vraag. Wij gaan een tentoonstelling organiseren. Er komt heel veel jeugd. Mag het ook in de vitrine? Hij zegt, wat mij betreft wel. Dus die lag in de vitrine. En dan krijg je dus een certificaat erbij en dan zie je ook dat het, nou ja, de familie van Zeeburg is, hè, in Franse taal. Dat is de hoogste Israëlische onderscheiding die een niet-Joods iemand kan krijgen als je Joodse mensen hebt geholpen in de oorlog. En er zijn er in Nederland 5.000 uitgereikt, tot nu toe, 5.000. Dat lijkt veel, maar het is toch wel uitzonderlijk. Dus die lag er ook. Nou, dat is even dat verhaal en dan komt even dat moment nog, ik heb het er geloof ik niet in zitten. In Amsterdam is in 2021 een namenmonument onthuld. En wie mocht eigenlijk de koning begeleiden met zijn verhaal? Rob Kaan. Toen was hij 99 jaar oud. Ik heb alle briefjes die hij me toegestuurd heeft niet weggegooid. Ik heb het allemaal bewaard in een mapje. En hij stierf op 100-jarige leeftijd. En u kunt dit verhaal, kunt u, als u thuis komt vanmiddag en u gaat naar uw website toe, www.elbruginoorlogstijd.nl, ik weet niet of je het kunt onthouden, of Elbrug in Oorlogstijd, dan heb je meteen te pakken. Ik heb een website gemaakt met 220 verhalen ter ondersteuning van het boek Joods Leven en Elbrug in Oorlogstijd. En dat wordt in het onderwijs heel veel gebruikt, want het voordeel is, er zit een zoekfunctie op, een typje in Rob Kaan, en dan krijg je alles van die familie Kaan krijg je tevoorschijn. Dus dat kunt u in alle rust doen. Inmiddels zijn er zo'n 50 mensen geïnterviewd en ik had het er net met mijn buurman over. Ik ben er in de jaren 80 mee begonnen. Maar als je nu onderzoek doet naar de geschiedenis van de oorlog, zit je bij de categorie 90 plus. Ik heb nu een neef die is 90, die is van 1935, die wordt dus dit jaar 96. Die was 5 toen de oorlog uitbrak. Dus daar hebben we het nu over. Die categorie, dus ooggetuig is geweest, die is bijna uitgestorven. En daarom is het waardevol dat je het vastlegt. Nou, dan hebben we hier, die hadden we ook op de tentoonstelling. Deze man die wordt zomaar eigenlijk gepakt bij een razzia en wat valt op, hij heeft een bril op. Het enige wat de familie nog van hem heeft, is dat brilletje. En dan zeggen ze, ja, dit is de tastbare herinnering aan ome Hendrik. Die is in Neuengamme terechtgekomen en daar is hij door ondervoeding en door ziekte is hij overleden. Ze hebben zijn lichaam daar begraven en hij is later herbegraven in Loenen. Het ereveld Loenen. Dus dit is zijn brilletje. Het was ook al gebroken, maar het hoesje is er nog en het brilletje. Achter het brilletje zit dat hele verhaal van Hendrik van Driesen. Daar heb je hem. Dit zijn de stenen, die vind je in Loenen. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent. Allemaal dezelfde steen, met allemaal dezelfde layout. Dat is het ereveld Loenen. En daar hoef je niet voor te betalen als je hier herbegraven wordt. Dat wordt allemaal geregeld door de Oorlogsgravenstichting. Ten slotte, we zijn begonnen met een tweeling. Want u zag op die voorste rij 2 meisjes en 2 jongens zitten. Bertus en Henk Klein zijn 2 bekende Elburgers. En die zijn geboren in 1944 in december. En ik dacht dat ik dat voor... Ja, hier heb je. Met dank aan God werden wij heden verblijd met de geboorte van 2 zonen. Le Bertus, Bertus voor ons, en Hendrik. Familie Klein, Doornspijk, 21 december 1944. Die tweeling die was niet voorzien. Dus mevrouw Klein die was zwanger en die dacht, 1 kindje. Maar er kwam nog een tweede. Het was een 1-eiige tweeling. Die dames, dat was 2-eiig, maar dit is 1-eiig. En wat gebeurt er? De vroedvrouw zegt, ze wegen elk 1 kilo. 1 kilo. Later zelfs 1 kilootje suiker. En toen zegt de vroedvrouw, ze zijn eigenlijk niet levensvatbaar. Er moet, met spoed moeten ze naar het ziekenhuis, maar de brug bij Zwolle lag eruit. Dat moest via... Druk hem maar even weg, mevrouw. Ja. Nou, wat is er toen gebeurd? De vroedvrouw zegt, maar ik heb een oplossing. Ik denk dat het een oplossing is. In Oldebroek, een paar kilometer verderop, is een half jaar geleden een tweeling geboren. En toen heeft een timmerman, want die waren ook niet levensvatbaar, die heeft dus een couveuse gemaakt. Een konijnenhokje lijkt het wel. Want bij dit klepje, daar kon je de kruiken in doen. Hier heb je het luchtpijpje. Daar lag gewoon een stukje glas overheen. Een matrasje erin. En een bedje. En dat werd lekker warm gehouden. Wat is er gebeurd? Moet je even nagaan. 21 december 44. Er lag een halve meter sneeuw. Toen zegt die zwager. Die zegt van meneer Klein. Ik haal het wel even op. Achter op de fiets. Moet je even nagaan. Op de transportfiets. Is hij door die sneeuw geploeterd. Heeft hij die vitrine op gehad. Die couveuse. Nou, dan zie je het hier. Daar heb je ze. Want. Wat is er nu gebeurd? Die Bettes. Die zegt, na de oorlog, mijn ouders hadden dat ding op de zolder staan. Die zegt, wat is dat dan? Toen zegt die moeder, dat heeft jullie leven gered. Wat is het dan? Het is een couveuse, een couveuse. Nou, toen zegt Bertus, maar dat vind ik eigenlijk wel een leuk verhaal. Normaal zou ze zeggen, nou trap het maar in elkaar of doe het maar naar de kringloop of weg ermee. Dat is dus bewaard gebleven. En dat hebben we op de tentoonstelling gekregen. En dan zeggen die broers, want dat filmpje kun je ook zien bij Omroep Gelderland. Als je even googelt, dan maken ze een hele reportage over, dit heeft ons leven gered, die tweeling. En... die hebben ze bewaard en daar staan ze. En die ouders die waren zo trots, want die jochies die werden wat groter. En dan zie je dit. Daar staan ze. En dan nog iets groter, zie je ze daar. En dat zijn 2 hartstikke leuke kerels. Want die hebben dus toen ze 80 werden, compleet met de hele familie dit gevierd. En wat stond er op, ik zal maar zeggen, een grote tafel? Daar stond die couveuse. En dan komt het hier, dan zitten ze in de schoolbanken. Het zijn echt hartstikke leuke kerels. En nou ja, dan zie je ze daar tijdens de tentoonstelling... Bertus en Henk, vol trots, want ze kwamen in de schijnwerpers. Shining. Ze kwamen in de krant. En iedereen zegt, wat was de tijd toen primitief? Wat was de wereld simpel en overzichtelijk? Maar je kunt dus ook oud worden door, zal maar zeggen, met een stroefstart. Nou, dan kom ik terug bij het einde van de tentoonstelling. Het is een enorm succes geworden. We hebben klassen uitgenodigd. En als je die verhalen er een beetje achter vertelt... dan ga je ook een beetje opletten door niet zomaar dingen zomaar weg te gooien. Dus overleg altijd met je kinderen en zeg nou, dit verhaal zit erachter. Het historisch besef kun je ook ontwikkelen door eigenlijk op te letten. En ik hoop dat dat een beetje is overgekomen. En toen kwam zaterdag 19 april 2025. 19 april, heb ik jullie iets eerder verteld, was de bevrijdingsdag van de Noord-Veluwe. Dat was een fantastische dag. En dat hebben we vorig jaar in Elburg gevierd. Vorig jaar. Want wij hebben, het was op een zaterdag, we waren al blij dat het niet op zondag was, want dan hebben we een hoop gedoe in Elburg. Op die zaterdag hebben we iets georganiseerd met de organisatie Keep Them Rolling, dat zijn die militaire voertuigen. Dit soort voertuigen kwamen dus met de bevrijding van Elburg binnenrollen. En hier is het eigenlijk de mainpoort, daar komen ze aan. En, de militairen met hun uniformen op, die vonden dat prachtig. Hier heb je Johan, die heeft het allemaal georganiseerd, Johan Breukelman. En we moeten er een spektakel van maken. Spanning voor ons was, als organisatie, hoeveel mensen komen daar nou op af? Nou, dan komt er iets bijzonders. Er was in de oorlog een Joods meisje. En die was gisteravond op televisie. Omroep Gelderland, u kunt het terugkijken. Dat meisje, en dan moet je even voorstellen, dat staat hier op 89-jarige leeftijd. Ze is inmiddels 90. En die heeft in het huis hierachter, heeft ze met haar zusje de oorlog overleefd. En ik neem u even mee naar 1942. Toen was er een vader en een moeder, de familie Peper uit Amersfoort. En die kregen een verzetsman op bezoek en die zeggen, jullie lopen hier nog wel, maar de een naar de ander wordt opgepikt. Opgepakt, razzia's enzovoort. Zie dat je wegkomt. Toen zegt die moeder, wat moet ik nou met die twee dochters? Is er dan ook een onderduikadres voor ons alle vier? Toen zegt die man, daar kom ik nou net voor. Dat is het grote probleem, maar ik kan jullie de brand helpen. Ik heb voor die twee kleine meisjes, ik kom uit Oldebroek, hij werkt in Amersfoort, maar ik kom uit Oldebroek, daar weet ik een boerderij. Daar wonen twee mensen, een man en een vrouw, die willen zo dolgraag kinderen, maar die hebben ze nooit kunnen krijgen. Daar kan ik die meisjes veilig onderbrengen. Hand op hun hart, geef ons het vertrouwen. Toen zegt die moeder, daar moet ik een nacht over nadenken. Die heeft overlegd met die man en die heeft eigenlijk de conclusie getrokken, laten we het maar doen. Want ja, na de oorlog, stel dat ze wel overleven, dan is Nederland toch niet zo groot dat we ze niet terugvinden. Dan doen we oproepen in de kranten enzovoort. Maar nu kom ik voor het dilemma. Maud was toen 6 en haar zusje was 4. En dan krijg je de vraag van een verzetsman die je niet goed kent, waar je het vertrouwen in moet hebben, geef je ze mee of geef je ze niet mee? Nou, ik denk dat dat een dilemma is waarvan u nu zegt, ja, achteraf, zal we doen. Maar op het moment dat het gebeurt, sta je je kinderen niet zomaar af. Er zijn dus Joodse mensen geweest die het niet hebben gedaan. Dan liep het achteraf verkeerd mee af. Die ouders hebben gezegd, Maud, we geven je toch mee. Je gaat naar een boerderij toe, dat was het enige wat ze wisten. Niet dat het in Oldebroek was. En je gaat voor 14 dagen bij een boer met allemaal koeien en kalfjes enzovoort. Dan ga je op vakantie. En wij komen je wel weer een keer ophalen. Het enige wat ze meekreeg, dit meisje van 6, is pas goed op je zusje Rita. Ze zei, ik kreeg op 6-jarige leeftijd de moederrol op mij, pas goed op je zusje Rita. Nou, ze zijn in Oldebroek verwend op die boerderij bij die mensen. Maar toen werd het daar gevaarlijk en toen kwamen ze in Elburg terecht. En dan komt de dag van de bevrijding, ze hebben het goed gehad in Elburg hoor, en ook in Oldebroek. Er komt de dag van de bevrijding en dan zegt het onderduikgezin, Maud, Rita, je mag nu naar buiten. Je mag zelfs roepen dat je Joods bent. Maar ze wisten niet eens dat ze Joods waren. Dus ze riep, ik ben Joods, ik ben Joods. En dan komt ze voor een Canadese tank te staan. En dan denkt die man, ik heb chocola bij me, ik heb sinaasappels bij me, ik heb kauwgom en sigaretten. Nou, sigaretten zullen we maar niet doen. Hij geeft haar een plak chocola. En zij keek en ze dacht, wat is dit? Toen heeft haar stiefzusje, die op het onderduikadres ook zat, die heeft gezegd, Maud, ik breek er een stukje van af, proef dit eens. Maar wat is het dan? Chocola, had ze nooit van gehoord. En ze zei, ik doe het op mijn tong en ik dacht, oh, wat is dit geweldig. Chocola nog nooit gehad. Voor het eerst van de leven proefde ze chocola, gaf het ook aan zusje Rita. En toen zegt ze, na de oorlog, vele jaren na, alle chocola die ik in huis had, deed mij herinneren aan deze bevrijdingsdag in Elburg voor het eerst van mijn leven chocola. Nou, deze mevrouw is in 1950 geëmigreerd met haar ouders, omdat ze als Joodse mensen hier het niet meer konden vinden. In Amersfoort was nauwelijks meer Joods leven. En dan moet ik er iets heel ergs bij zeggen. De Joodse mensen die terugkeren uit de kampen, die hebben het heel moeilijk gehad. Die zijn hondsbehandeld. Die hebben een koude, kille, bureaucratische wereld gehad. Die keihard soms zeiden van, ja, maar er staat ook nog een rekening van de straatbelasting voor jullie open. 1949 heeft de gemeente Elburg nog geprobeerd bij Joodse families die al niet meer bestonden. Daar staat nog wel een rekening open. Straatbelasting. Nou, daar zijn we nu helemaal op teruggekomen. Met schaamte hebben we dit. Dan moet je nagaan, dan overleef je dus. Als Jules Schelvis is, ik weet niet of u hem kent, daar kom ik straks nog even op terug. Die komt terug in Amsterdam en dan zegt die baas tegen hem: maar Jules, je bent al 3 jaar weg, ik had er niet op gerekend dat je terugkwam. De woningcoöperatie zegt: ja, maar Jules, jouw woning is al lang vergeven aan een ander. We dachten dat je niet meer terugkwam. Dan sta je op straat. Dus die kilte, dat zien we nu op de televisie terug. Vanavond ziet u weer een mooi deel over de oorlog. Moet u vanavond maar eens kijken. Dan gaat het over het Joodse vraagstuk. Het verhaal van Nederland met die acteur die dat zo mooi vertelt, Daan Schuurmans. Kijkt u er ook naar, 8:30, Nederland 2, moet je naar kijken vanavond, deel 4.
Dit programma is gisteren.
Ja, klopt. Dus u kunt dat nu terugkijken op Omroep Gelderland. Ieder half uur wordt dat herhaald. Dit is het verhaal van Maud. En nu komt het. Maud komt in Amerika, bouwt een gezin op, een man, 4 kinderen, een zoon, 3 dochters. Ze gaat werken bij Pan Am, bij de Amerikaanse vliegmaatschappij. Dan raakt ze gepensioneerd, ze komt thuis. En dan ziet ze plotseling in 1981 een programma, dat vertelt ze ook gisteravond op televisie, dat de Holocaust en de Jodenvervolging in Europa viel allemaal wel mee. En het is voor een deel verzonnen. Notabene een vrouw die dat vertelde op de televisie die ze zelf zo goed kende. Maar altijd heeft gedacht, dat mens overdrijft een beetje. En toen zegt ze, toen kwam het moment, ik had er tijd voor, dan... Toen kwam ze uit de kast. Toen heeft ze zich gemeld bij het ministerie van Onderwijs in de staat New Jersey. Daar woonde ze. En toen heeft ze gezegd, ik heb eigenlijk dit plan. Ik wil het graag vertellen op scholen, universiteiten, hogescholen. Ik wil de jeugd mijn verhaal doen gelden. Ooggetuigen. Dat was toen nog niet zo gewoon. Dat is haar werk geworden. En ik ontmoette haar voor het eerst in 1999... Daar stond ze op de stoep bij de Beekstra 3 en ik was ingehuurd als gids. Ik moest die groep, want ze kwam met een grote groep Amerikaanse studenten en docenten. En toen kreeg ik van de consul in Elburg de vraag, wil jij Maud rondleiden? Ik moest me eerst even verdiepen, wie is dat dan, enzovoort. Ik heb dat nu 25 jaar met deze dame gedaan. Het is een fantastische vrouw. Die heeft in New Jersey een eredoctoraat gekregen. Haar naam staat op de Wall of Famers van de beroemde mensen van de staat New Jersey. Ze is iemand die ertoe doet. Ze heeft talloze onderscheidingen gekregen, omdat zij heeft de Holocaust in feite in Amerika op de kaart gezet. En wat gebeurt er op die 19 april? Op de eerste tank zit deze man, de ambassadeur van Canada. En wat geeft hij haar hier? Een plak chocola. Dat krijgt ze hier. Met, zal maar zeggen, het embleem van Canada erop. En ze is helemaal verbaasd. Want wat overkomt, we hadden niets verteld aan haar, wat overkomt je, we hadden alleen de vliegticket betaald en gezegd, reken maar op Maud, dat op 19 april, precies 80 jaar na jouw bevrijding, met dat stuk chocola, gaan we er een spektakelstuk van maken. Nou, dat is ook gebeurd, want kijk eens, dit is de bevolking, hier staat ze, dit is de bevolking van Elburg en we hebben een schatting gedaan, er zijn 6.000 mensen op de been geweest. We hadden het via de pers wel een beetje opgeklopt. En nou, fantastisch moment. En dan zien we hier, ze wordt als een koningin door Elburg gereden. Ze zegt, ik voelde me net koningin Elisabeth. En dan komt ze hier in de richting van het centrum van Elburg. Alles dus vol met volk, die allemaal voor Maud kwamen. En dan komt ze hier, dit is mijn bestuurslid Kees van der Streek, een rechter in Lelystad. Die ontvangt haar daar op die muziektent. En Kees had maar één vraag. Maud, je ziet hier nu al die mensen. Neem ons eens mee hoe het 80 jaar geleden was. Daar ging ze los. En toen zei ze, het is alsof het inderdaad 80 jaar geleden was. Heel Elburg liep uit. Heel Elburg vierde feest. Er was een stijve dominee in een zwart pak. Die had niets meer sport. Die liep de Polonaise. Moet je even nagaan. Die ging helemaal eens zijn dak. Want die was zo blij. Ze zegt, dat beeld heb ik nou op me en het is alsof dit beeld nu zo is. Je ziet hier ook die foto op de achtergrond, die hadden we er met een heel mooi... En we hadden erbij gezet, hè, gefeliciteerd met 80 jaar vrijheid. En nou, het was één groot spektakel met Maud in Elburg. Kijk eens, dat is mooi. Hè? En hier stelt Kees die vraag en toen hebben heel veel mensen echt staan te huilen. Dat zij nu dit meemaakte in haar 90ste jaar. Dat zij terugkwam, maar er was nog iets heel moois... Wij hadden zonder dat ze het wist, 2 dochters, die hadden we zo gek gekregen om toch naar Nederland te komen, in een vliegtuig daarachter laten komen, dat wisten ze natuurlijk niet. En die ontmoet ze hier ook. En toen zegt ze, heel simpel, wat doen jullie hier dan? Ja, ze was helemaal verbijsterd. En dan wordt ze 's middags ook nog onderscheiden in Oldebroek, haar eerste onderduikadres, want daar krijgt ze een grote onderscheiding. Daar kreeg ze dus een koninklijke onderscheiding. Ze werd ridder in de orde van Oranje-Nassau. Kortom, ik heb haar in verband met dat televisieprogramma maandagavond nog aan de lijn gehad. Ze zegt, Willem, die dag die zal ik nooit vergeten. Dat was de mooiste dag, 80 jaar na de bevrijding, nadat het 80 jaar daarvoor ook al zo mooi was. Want toen was ik nog een meisje van 9, toen besefte ik het allemaal niet zo. Maar ik kijk terug op een heel mooi leven. Ik heb een missie, en dat zegt ze gisteren ook. Mijn verhaal moet worden doorverteld. En ja, nu kom ik bij vorig jaar, want het heeft nog een vervolg gekregen. Op 2 mei 25, dus dat was 2 weken daarna, hebben we iets bijzonders gedaan. Want in Doornspijk, Elburg bestaat ook uit Doornspijk, het harde Oostendorp, Hoge Enk. Daar hebben we op het namenmonument 8 namen toegevoegd. Wat bleek, na de oorlog zijn heel veel mensen op die plakettes terechtgekomen. Maar hier heb je 2 plakettes met 8 nieuwe namen. Dus we hadden in Doornspijk, nou ja, gewoon een gat, en die hebben we hier onthuld. Je ziet ook weer mensen. In Elburg zijn er 4 namen toegevoegd, en dit is Herman Spek, die als klein jongetje zijn vader nooit heeft gekend. Die vader gaat op enig moment hout sprokkelen, komt 's avonds niet meer thuis. Hij had 3 oudere zussen, en die moeder die zegt, ach, hij komt wel weer thuis, en die heeft gewacht en gewacht. En toen ik een jongen was, stond die vrouw nog steeds in de deuropening, in de valse hoop dat die man nog thuis zou komen. Hij is nooit meer thuis gekomen. Hij is in Duitsland terechtgekomen. En ze hebben later in een massagraf ontdekt dat hij daar ligt. En Herman, zijn vader, zijn naam is toegevoegd. En hier heb je weer de Joodse traditie. Als na je dood je naam nooit meer ergens wordt genoemd, dan ben je voor de 2e keer dood. Herman vond dit een geweldig moment dat alsnog de naam van zijn vader werd toegevoegd. En dan zien we hier de 3 zussen. Zij is nu 93 en zij is 90 en zij is 88 met een kleinzoon. En die staan dan te kijken naar die naam eigenlijk die toegevoegd is van Leo Spek. Hij is maar 44 jaar geworden. En dat hebben we ook op het harde gedaan. En dan komt hij. Hier zien we weer Gerry en Leni, de tweeling, tot ontroering. Want die tentoonstelling heeft uiteindelijk geleid dat structureel die naam in het centrum van het harde werd toegevoegd. De bovenste naam Gerrit-Jan Bos. Nou, en toen dacht ik, waar ligt hij dan begraven? In Oldebroek. Moest kijken, zo zag die steen eruit. Ja, zegt Gerry en Leni, we komen er eigenlijk ook niet zo heel vaak. En het onderhoud, dat is ook wel een probleem. Ik zei, nou, ik zit in een werkgroep, wij onderhouden stenen. Wij kunnen dat wel voor u doen, voor jullie doen. En dat hebben we gedaan. Kijk eens, hij zit onder de mos en dit is hem geworden. Nou, en wat is nu het effect hiervan? Dat de kinderen en de kleinkinderen, zijn nieuwe steentjes hebben eronder gelegd. Het heeft ons eigenlijk 2 tientjes gekost. Mooi weer beletterd. En toen ik die letters erop bracht, want het is niet zo moeilijk hoor. Toen heb ik wel enorm teruggedacht aan het verdriet. Dat een jongen maar 29 jaar mocht worden. Dat hij wist dat hij ging sterven. En dat hij ook nog eens wist dat zijn geliefde, dat hij zwanger was van hem. En toen heeft hij denk ik op zijn sterfbed wel gedacht, ach, dan zie ik mijn kind nooit. Het is een onpeilbaar verdriet. En dit vinden we gewoon, het zijn maar die kleine dingen die je kunt doen om een familie blij te doen maken. Dus, en daarom is die band tussen Leni, Gerry en Wim van Triest en mij is ook intens. Want ja, we kunnen natuurlijk niet meer stuk in die familie, maar daar doen we het niet voor. We doen het eigenlijk uit liefde en uit respect, vooral uit respect. Nou, en dan is dit het einde en dan eindig ik, moet ik even, ik zie met hier de boekentafel. Want ik heb geen tijd meer om dat tweede dia-serie op te zetten of wel. Nee. Ik zal het even proberen bij elkaar te praten. Ik heb in 2014 dit boek gemaakt. Het is al verkocht hoor, dus er is al iemand in de zaal die heeft het gekocht. Uit liefde. Ik dacht toen ik eraan begon, het is 420 pagina's geloof ik, ja, waar eindigt dit? De kunst of de moeilijkheid van een schrijver is altijd de beperking. Dat weet Dirk, die wist dat ook wel, hè? Dus je kunt een boek maken van 900 pagina's. Je kunt het, maar de kunst is om het leesbaar te maken. Nou, ik kwam dan uiteindelijk op 420 pagina's, omdat in Elburg is sprake geweest van een behoorlijk Joods leven. De Joodse mensen die gingen per definitie vaak naar de steden. Dus Zwolle, Harderwijk, Elburg, Heerde-Epe dan wat minder. Want de handel en de activiteiten vonden vaak in die steden plaats. Amsterdam is natuurlijk het ultieme voorbeeld. Dus nou, ik heb me daarin verdiept. Ik had nog 2 Joodse mensen gekend. Jozef Cohen en Jannetje de Lange. Van Jannetje de Lange, ik was 12 jaar, herinner ik me nog het volgende. Mijn moeder zegt, ze hebben Jannetje de Lange dood in huis gevonden op een vrijdagmorgen. Ze was alleen, ze had wel een zus, ongetrouwd, en zij was ook ongetrouwd. En, dat besef kwam helemaal niet bij me door. Ik zei, is dat een mevrouw waar we onlangs nog in die zijdewinkel met allemaal textiel, waar we wat gekocht hebben? Ja, dat is ze. Nou, wat is in de Joodse traditie gebruikelijk? Dat je snel begraven wordt. Er zijn dus nu Joodse mensen, orthodox Joodse in Amsterdam, die worden nog op dezelfde dag begraven. Dat heeft te maken met de reinigingsrituelen. Maar Jannetje stierf op vrijdag, dan moest speciaal een kist gemaakt worden zonder spijkers, dat mag niet, of schroeven. Dat moet met houtpenverbinding. Dat is ook zo'n ritueel. En op zaterdag begraven kon niet, Shabbat, dus ze werd op zondagmiddag begraven. En wij lopen op de wal in Elburg en we zien daar een stoet met rabbijnen en die kist die werd geschouderd gedragen. En wij dachten, wat is hier dan aan de hand? We komen net uit de kerk. En Gert en ik zijn uit verbazing in die stoet meegelopen. En we zijn op die begraafplaats geweest. En we hebben live elk de begrafenis meegemaakt. Er was natuurlijk al een kuil gegraven en er waren touwen, weet ik nog. En ze werd heel langzaam ter aarde besteld. Touwen werden er onderweg gehaald. Er werden gebeden uitgesproken die we niet verstonden. En toen aan het eind gebeurde er iets heel bijzonders. Er stonden 4 scheppen en die kist, die werd dus eigenlijk, dat graf werd helemaal volgeschept en toen was het over. Dat is een Joodse begrafenis, letterlijk begraven. De mannen schepten in feite dat graf dicht. Nou, dat heeft zoveel indruk gemaakt en Jozef Cohen, 6 jaar later overleden, haar neef. Ze waren beiden ongetrouwd en dus vanaf 1974 is er niet meer sprake van Joods leven. En ik liep wel langs die begraafplaats en ik liep langs de voormalige synagoge en ik dacht, hier heeft Jannetje gewoond en daar heeft Joop Cohen gewoond. En dat kriebelde. En toen ben ik als historicus erin gedoken en toen dacht ik van, ik moet er toch iets mee. Ik werkte in het onderwijs en we hebben kansen. Als we daar nou eens een museum van maken, dan kunnen we die leerlingen er allemaal naartoe loodsen. Nou, dat is een heel geschiedenis geworden. We hebben in 2008... uiteindelijk in die voormalige synagoge een prachtig Joods museum geopend. Daar moet u echt eens een keer naartoe. Dan kom ik even met de reclameboodschappen. We hebben van de week een school uit Ermelo gehad. 180 leerlingen in 6 groepen. En dan valt er toch wel een bepaalde stilte en een bepaald respect. Ik denk dat kennis en goed onderwijs, dat toch bijdraagt aan een betere samenleving. Thuis moet je de opvoeding doen. He, dat stokt tegenwoordig ook nog wel eens doordat je nooit met je kinderen ergens over praat. Maar vraagt u maar eens aan uw kleinkind wat hij nog vandaag geleerd. En was het leuk op school? Heb je nog leuke dingen gedaan? Heb je iets geleerd? Dat geef ik de leerling ook altijd mee. Verhaal wat ik vertel, vertel dat nou ook eens thuis. En bij een aantal ouders landt dat. Die zeggen, nou, mijn dochter kwam enthousiast thuis en die zegt, meneer Van Oren heeft dat verteld of dat verteld. Nou, ik zeg, als je daar nou eens een interactie in hebt, dan landt het. Dus zo is het gebeurd. We hebben in de eerste jaren hadden we 12.000, 13.000 bezoekers. En toen dacht ik, dat zal wel wegglijden, maar we hebben er nog steeds 12.000, 13.000 per jaar. Waaronder 1.000 scholieren. Dus alle lagere schoolklasjes, groep 8, die komen bij ons langs en die krijgen een educatief programma. En dat is, in 2012 kwam er nog een hoogtepunt. We konden het pand van de buren kopen. En toen zeiden we, dat moet wel een prominent iemand openen. Want dan komen we weer een beetje op de kaart te staan. En toen was er een bestuurslid die zegt, waarom nodigen we Willem-Alexander of Maxima niet uit? En toen zei ik, ja, dat kun je wel uitnodigen, want we hadden juni gepland, 2012. Maar als je daar nou een datum naartoe stuurt, dan kunnen ze niet. Je moet gewoon nu een brief opstellen, dat vond het bestuur wel even raar hoor, waarin we zeggen, we willen in de maand juni openen, maar we willen u dolgraag erbij hebben. Maxima hebben we voor ingezet, want die had nog nooit in een synagoge stap gezet toen op dat moment. En ze moest nog koningin worden, want een jaar later wordt ze dus koningin. En toen hebben we gezegd, in de maand juni willen we graag openen, maar we laten het afhangen van uw agenda. Oeh, zei het bestuur, als dat maar goed gaat. We kregen binnen 14 dagen een brief terug van het kabinet van de koning. Ze kan 8 juni en ze kan 13 juni. Ik zei, laten we maar voor 8 juni kiezen. Dus die kwam naar Elburg toe, die heeft het geopend. En toen vond ik het wel heel bijzonder, ik mocht haar rondleiden in de sjoel. En ik weet nog dat mijn voorzitter, die was zo bloednerveus. Hij zegt, heb jij nog geslapen vandaag? Ik zei, nou, het is goed dat de wekker afging, want ik sliep als een os. Hij zei, maar ben je dan niet zenuwachtig? Ik zei, nee, totaal niet. Ik zei, want wij hebben de kennis hier. Wij gaan haar iets laten zien uit toch ook wel bewondering, misschien ook wel een beetje trots. Want we vinden het mooi dat ze komt. Waarom zou je dan zenuwachtig zijn? Nou, hij zegt, ik ben bloednerveus. Nou, dat ging allemaal goed. vond het wel heel bijzonder om dat te mogen doen. En toen zei zij ook van, het is heel goed wat jullie hier doen. Want ik weet het via mijn eigen kinderen, kennis doet ertoe. Het is belangrijk dat je het doorgeeft. En dat is ook in de Joodse traditie. Het mooie was, vond ik, ze had zich goed voorbereid. Durf ik je rustig te zeggen. Want er wordt wel eens schampen gedaan over ons koningshuis. Dat vind ik onterecht. Nou, dat was dat verhaal. En dan ga ik een beetje afronden met twee korte verhaaltjes nog. Voor zover ik het kort kan. Oh ja. Ja, ik pak maar zo even wat. Ik kreeg in 2011 een dame aan de telefoon en die zegt, meneer Van Norel, ik mag u feliciteren, u heeft een prijs gewonnen. Ik zeg, mevrouw, dan bent u al het verkeerde adres, want ik doe aan geen enkele loterij mee. Dus ik kwam er eigenlijk een beetje wegdrukken. En toen zegt ze, nee, blijft u nog even aan de lijn, u heeft een hele mooie prijs gewonnen. De Prins Bernhard Cultuurprijs. En toen dacht ik van, ze zal me wel voor de gek houden. Maar het was wel zo. Dus de commissaris van de koning heeft dat later uitgelegd. Toen zei mijn baas, dat vond ik wel heel verrassend. Ik bied jou een cadeautje aan. Je mag op een reis uitkiezen. Ga maar naar het buitenland. En doet er niet toe, ongeveer een week. En dan wordt het 10 dagen, is ook niet erg. Oh, ik zeg maar, dan weet ik wel wat. Ik wil naar Auschwitz. En ik wil naar Sobibor. En ik weet ook de reis die dat organiseert, het Nederlands Auschwitz-comité. Hij zei, dat is prima. Doet er niet toe. Ga maar op reis. Dus ik ben op reis gegaan met het Nederlands Auschwitz-comité. Want ik voelde me altijd een beetje gehandicapt. Ik stond het verhaal erover te vertellen, maar ik was er nog nooit geweest. En mijn vrouw houdt niet van reizen, dus dan wordt het ingewikkeld. Nou, op die reis heb ik een bijzondere man ontmoet. En die man, toeval, 's morgens bij het eerste ontbijt. Ik zat aan deze kant van de tafel en hij kwam tegenover me zitten. Hij zegt, ik zal me even voorstellen. Uri Coronel. Oh, ik dacht meteen, dat is de voorzitter van Ajax. En ik had het ook wel gezien, dit is hem. En hij stelde mij een vraag. Hij zegt, wat beweegt u om deze reis te doen? Hij zegt, want u weet, ik ben Joods. Maar u bent, denk ik, misschien niet Joods. En toen zei ik het onderwijs en het hele verhaal. En dat ik in Joods Amsterdam excursies deed enzovoort. En de tweede morgen kwam hij weer bij me zitten. En dat vond ik ook wel weer grappig. En ik zei, vertel nou eens jouw verhaal. Waarom ben jij hier? En dan kun je dan zien, dit is een voorbeeld. Hij zegt, ik heb 30 jaar lang als verzekeringsdirecteur de wereld overgereisd. Dan weer in Argentinië en dan was ik weer in China en dan was ik hier. Maar er was één reis, daar heeft mijn vrouw me op gewezen, dat moet je doen, Uri. Je moet een keer naar Sobibor. Hij zegt, ik heb 30 jaar lang op het laatste moment weer afgezegd. Want ik dacht, dat traumatiseert me. En toen vertelde hij me, hij was uit een familie, de familie Coronel, geen familie van die autocoureurs. Maar hij zegt, er zijn de 5 teruggekomen uit de oorlog. Mijn vader was 1 van die 5. En mijn moeder was die andere van die 5. En ik ben in 46 geboren en mijn broertje, Jacques, is in 48 geboren. En hij zegt, ik heb er zo enorm tegen opgezien om naar die plek, dat schuldige landschap te gaan, waar mijn familie is vermoord. Hij zegt, en toen heeft Yvonne gezegd, en nu ben je 65 en nu moet je het doen. Nu gaan we het echt doen. Die heeft hem bij de kladden gepakt. En zei, dat is de reden dat ik hier zit. En toen kwamen we in het kamp Sobibor. Ik heb een man nog nooit zo zien huilen. Hij mocht de krans leggen. Helemaal overstuur. Het was een zakenman puur sang. Je zou bijna denken, hij heeft een harde huid. En toch brak hij. En aan het eind van die week, we gingen uit elkaar. Ik zeg, zullen we nog eens contact onderhouden? Kom jij nou eens een keer naar Elburg toe? Kan ik je wat laten zien? Hij zegt, graag. Dus heeft hij gedaan. En in het eind van die week heb ik hem nog een tip gegeven. Dat klinkt misschien heel pedant wat ik nu zeg. Uri, ik heb jouw verhaal nu in hoofdlijn gehoord. Schrijf het op. Schrijf het op. Toen zegt hij, nou Willem, jij geeft nu net het duwtje. Want ik had al eens overwogen om mijn familieverhaal op te schrijven. En dat is dit boek geworden. Hij is ook de man geweest die destijds conflict had met Johan Cruijff. Maar hij is ook de man geweest die de arena tot stand heeft gebracht. Dus Ajax kwam vanuit de Meer, Amsterdam-Oost. Hebben ze die arena opgezet, de Johan Cruijff Arena. Hij was de grote man die dat helemaal begeleid heeft. En hij wilde ook graag op de cover met de kuipstoeltjes van de arena erop. Want dat heeft zijn leven getypeerd. Hij is voorzitter van Ajax geweest. 23 jaar bestuurslid. Ik mocht bij de overhandiging zijn van het boek. Dus daar was Louis van Gaal en Danny Blind en Frank de Boer. En daar heb je dan ook nog weer even mee gepraat. Hè, want ze waren toch wel gek met hem. En toen heb ik hem gevraagd, kom bij ons eens op school het verhaal doen. En dat heeft hij een aantal keren gedaan, tot hij plotseling eigenlijk heel in de sportschool in elkaar is gezakt en stierf. En daar heb je weer de Joodse traditie. Ik hoorde het pas daarna, want het is op maandagmiddag gebeurd, en op dinsdagmorgen was hij al begraven. Dat is de Joodse traditie. Hij was Portugees-Joods. Hij ligt dus begraven in Oude Kerk aan de Amstel. Dat is de Portugese tak. En zijn vrouw, dat is ook weer typisch Joods, die mag dan zijn man ook niet meer zien. Want een Joods iemand mag niet eigenlijk een lijk zien of aanraken meer. Dat is een onreine dan. Moet je je voorstellen, je hoort het bericht door de telefoon en eigenlijk de kist is meteen al dicht. Maar dat zijn ze gewend. Want een dode is dus, dan zeggen ze, daar ligt een omhulsel. Maar ik ben ongelooflijk blij dat ik deze man heb leren kennen. Die had een verhaal te vertellen uit die eerste hand. Nou, en dan tenslotte, want ik sla er nu eentje over. Voorzitter, kan het nog even? 5 minuutjes. Dan gaan we het afronden. Er wordt wel eens gezegd, Uri was een bijzondere man die ik heb ontmoet. Maar ik heb er één ontmoet, die vond ik nog veel indrukwekkender. Ik weet niet, heeft u wel eens gehoord van Jules Schelvis? De man die ik in 2012 voor het eerst ontmoette, in Kamp Westerbork, ik weet het nog precies, op een zondag. Er was een herdenking, 70 jaar daarvoor begonnen de eerste transporten. En er sprak een kleine man, een kleine Joodse man. En die had een begeleider bij zich, Rosette Katz, die zie ik morgenmiddag in Amsterdam, want dan moet ik een toespraak houden voor een grote zaal over mijn jongerenreizen. Volgende week ga ik namelijk naar Sobibor toe met 16 jongeren. Daar zie ik aan de ene kant tegenop, want ik ga nu voor de 11e keer. En ik zal u vertellen, dat is precies wat Uri ook meegemaakt heeft. Het zal nooit wennen. Ik heb iemand gehad, die was de 25 keer geweest. En die zegt, de 25e keer vond ik nog bijna erger dan de eerste. Ik zie er tegenop om die schuldige plek weer te bezoeken. Maar goed, we gaan iedere keer met jongeren. En ik heb die Gilles Schelvis ontmoet. En die man die vertelde daar in Westerbork, hij had 7 kampen overleefd. Waaronder Auschwitz, maar wat heel exceptioneel was, hij had Sobibor overleefd. En hier is misschien iemand wel in de zaal, die hoeft het niet de hand op te steken hoor, die zegt, ik heb er nog nooit van gehoord, maar kamp Sobibor in het oostelijk deel van Polen, tegen de grens van Oekraïne, daar gaan we dus volgende week naartoe, daar is een verschrikkelijk kamp geweest waar 34.000 Nederlandse Joden zijn vermoord en er zijn er 18 teruggekomen. 3 mannen en 15 vrouwen. En die 15 vrouwen die zijn in 1 transport teruggekomen. Die mannen die hebben heel veel geluk gehad. En Jules Schelvis vertelde daar, op de dag dat ik er aankwam, op 4 juni 1943, vanuit die trein werden we eruit geknuppeld. En de vrouwen gingen die kant op. Hij zegt, ik was net getrouwd met Rachel, want wij dachten, laten we maar trouwen. Dan blijven we misschien, als we gepakt worden, bij elkaar. Dat bleek ook zo. En Rachel die ging die kant op en ik ging die kant op, bij de mannen. En bij die mannen hebben ze 80 man geselecteerd en ik stond er niet tussen. Maar bij die 80 mannen stond zijn allerbeste vriend Leo de Vries en zijn zwager Ab. En hij dacht, laat ik nou proberen bij die 80, want hij wist niet hoe dat afliep. En hij zei tegen die ortscommandant, ik wil graag bij die groep. Toen zei die commandant, dat kan niet, want ik heb er al 80 afgeteld. En bovendien, je bent veel te jong. Toen zei Jules Schelvis, ik ben 22. Ben je 22, dan zie je er nog aardig. Hè? Maar goed. Toen heeft hij met die ortscommandant toch gezegd, ja, maar mijn beste vriend Leo en mijn zwager Ab. En die man die was toch een beetje van goede wil en zegt, ga er maar tussen staan. Dat merken ze toch niet. Achteraf is dat zijn redding geworden. Want die 80 werden geselecteerd voor werk. Die moesten dus het kamp weer uit. En al die andere mannen en al die vrouwen zijn op de dag van aankomst vergast. Waaronder zijn vrouw Rachel. Dat is afschuwelijk. Nou, Jules heeft de kampen doorstaan onderweg. 6 andere kampen meegemaakt. En in het laatste kamp, 2 dagen voordat ze werden bevrijd, sterft zijn beste vriend Leo en Ab was al overleden. Dus hij stond alleen op de wereld. En dan komt hij terug in Amsterdam. En ik heb het jullie al verteld. Zijn werk was er niet meer. Zijn huis was er niet meer. En die man heb ik daar in Westerbork ontmoet. En toen dacht ik, en die wil ik ook graag op school. Die wil ik naar Elburg halen. We hadden net dat museum enzovoort. Dus ik heb heel nederig aan hem gevraagd, is het misschien mogelijk dat u misschien eens een keer uw verhaal kunt doen in Elburg. Ik zit in het onderwijs en we hebben een school. En dat wist hij trouwens al. En dat is ervan gekomen. Hij is 4 keer in Elburg geweest. We zijn bevriend geraakt. En in 2013 ging ik voor het eerst met scholieren naar Sobibor toe. Daar was hij ook bij. En ik was er met 4 leerlingen. We zijn begonnen met 4 en we zitten nu op 16. En die leerlingen die hadden mijn verhaal over die man gehoord. En toen zeiden die jongens, die 3 jongens en een meisje, we willen hem hoe dan ook spreken. Kan dat? Ik zei, dat ga ik voor jullie regelen. Dus ik heb contact opgezocht met zijn begeleider. Ik zeg, Rosette, mogen die leerlingen? Oh, zegt ze, dat vindt hij prachtig. Daar zit hij op een bankje in Sobibor. We hadden net de herdenking gehad. En onze leerlingen, je ziet het, die liggen op de knieën voor hem. En dan is er eentje, Koen van Dijk, die had dit boek meegenomen. Hier, dit is een promotie in feite. En die zegt, meneer Schelvis, ik heb uw hele boek gelezen. En nu bent u hier, wilt u het misschien signeren? Oh, graag, jongeman. En toen stelt diezelfde Koen, die jongen in dat blauwe jasje, die stelt hem de vraag, maar mag ik u nou een vraag stellen? Nou bent u 91 jaar. En nu bent u hier in Sobibor. En nu weet u, uw familie en zelfs uw vrouw enzovoort. Wat drijft u ertoe? U bent hier nu al zo vaak geweest om hier te komen. En toen werd het even stil. En toen zei die man, dat is de titel geworden van het In Memoriam. Jullie, ik ben hier omdat jullie mijn verhalen moeten doorvertellen. Jullie zijn de generatie die eigenlijk de verhalen, jullie hebben het niet meegemaakt, ik wel, van de grootouders, van de ouders enzovoort, moet je doorgeven. Want je moet waakzaam zijn. Hij zegt, want ik heb het overleefd, maar misschien ben ik wel een getuige. En daar heeft hij later die concert ook op gegeven. Nou, dat is geworden het begin van 10 jaar Sobibor reizen. En Jules Schelvis zei altijd, ik heb de Bijbel gelezen, hoewel ik humanistisch ben opgevoed en ik geloof het ook niet echt. Maar in de Bijbel staan hele rake dingen. En toen citeerde hij, en dat is het motto geworden voor mijn boek Joods leven in Elburg. Ik heb hem gevraagd, wil jij het boek een motto meegeven? Hij zegt, lees eens even Joël 1 vers 3. Daar staat, wat de voorvaderen hebben beleefd, laten ze dat doorvertellen aan hun kinderen en laten die kinderen het doorvertellen aan hun kinderen. Zodat het niet verloren gaat. Nou, dat is een beetje mijn missie. Daarom ga ik volgende week voor de 11e keer, en eigenlijk, ik geef het stokje nu door omdat ik 70 ben, niet omdat ik me nog oud voel. Maar ik vind ook dat ik plaats moet maken voor een ander. Ik ga een heftige week tegemoet. En tegelijkertijd kan ik wel zeggen, die leerlingen, die geef je iets mee. Ik heb leerlingen gehad die zeiden, meneer, ik ben nu 16, maar ik ben in een week volwassen geworden. En dat ontroert me. En wat we ook doen is, wij lezen de namen van de Elburger slachtoffers, maar er gaat ook een school, 4 leerlingen uit Heerde gaan er mee, dus de Heerder slachtoffers worden ook genoemd. En er gaat een school mee uit Doetinchem, die hebben ook een hele waslijst. En dan staan die leerlingen er op een rijtje en die noemen allemaal de naam en de leeftijd. En dan zit er een meisje van 9 bij en een jongen van 21. Maar er zit ook, en dat is het allerlaatste wat ik zeg, een oma bij van 85. En die oma van 85, die werd in Elburg opgepakt. Haar dochter is in hetzelfde transport terechtgekomen, met de kleindochter. En die kleindochter had net een babytje van 2 maanden. Dus er zitten 4 generaties in 1 trein. En die zijn op dezelfde dag, in hetzelfde transport als Jules Schelvis, vergast. En dat is verschrikkelijk. En dat doet mij, dan zeg je, het komt heel dichtbij. En dan heb je dus iemand gekend van dat enige transport. Jules is dus van dat 15e transport naar Sobibor de enige die het kon navertellen. Van dat transport. Maar hij is een getuigenis geworden doordat hij het in een boek heeft samengevat. Want niemand had ooit in de jaren 80 nog van Sobibor gehoord. En tot op de dag van vandaag, Google maar eens gewoon op YouTube. Je ziet een en al allemaal Jules Schelvis, Jules Schelvis. En dat verhaal mag ik morgenmiddag nog even vertellen in Amsterdam. Ik dank u voor uw belangstelling. Zijn er nog vragen? Is er nog een vraag? Ik weet het niet.
Ja. Is er nog een vraag onder jullie?
Ik ben in Auschwitz geweest.
Ja.
Is Sobibor dan nog erger om dat te
zien? Ja, dat is een ingewikkeld
verschil.
Ingewikkelde vraag. Sobibor, dat was een dodenkamp, was Auschwitz ook wel. Maar Auschwitz bestaat eigenlijk uit 3 kampen. Dat is het stamlager, dat is nu museum. 3 kilometer verderop heb je Birkenau, dat is verschrikkelijk. Dat was industrieel heel groot enzovoort, daar werden ze aan de lopende band vergast. Maar Auschwitz is kwantitatief, daar zijn 1,3 miljoen Joden geweest, waarvan 1,1 miljoen het niet heeft overleefd. Dus 200.000 nog wel. Dus in Auschwitz is nog ongeveer zo'n kleine 5% die dat overleefd heeft. Die hadden ze namelijk nodig in dat kamp 3, daarachter. Dat was een werkkamp. En als je daar voor de Duitse oorlogsindustrie werkte, had je nog de meeste kans. Sobibor is een verschrikkelijk kamp. De meest positieve schatting is 180.000 slachtoffers. Maar mijn grote vriend Marek Bem, die is professor geworden, hierop gepromoveerd, die zegt het zijn er 250.000. Waarvan er maar enkelen het hebben overleefd. Waaronder dus die Jules Schelvis, 18 van de zeg maar zeggen 34.000, dat is minimaal. En er zijn in Nederland nog zo'n 2000 mensen uit Auschwitz teruggekomen, waarvan er nu nog een paar leven. Nog een paar. Dus je kunt het moeilijk met elkaar vergelijken. Kijk, een kamp als Buchenwald en een kamp als Neuengamme, waar de Putten allemaal naartoe gegaan zijn, daar hadden ze geen gaskamers, maar daar ging je dood door honger en ondervoeding. En ik weet niet wat erger is, want als je het voorbeeld neemt van Anne Frank, die heeft dus maandenlang geleefd op een korstje brood en een beetje lauw water. Wat is erger als je heel langzaam eigenlijk moet wegkwijnen? Nog meer vragen? Nee, klopt. En ik vind ook dat, nou ga ik iets zeggen wat niet mag. We hebben drie kernvakken in het voortgezet onderwijs, zoals Nederlands, Engels, ben ik helemaal mee eens, en wiskunde, daar zet ik een vraagteken bij. Geschiedenis moet een kernvak worden.
Goed, nou, ik moet zeggen, ik heb er heel veel middagen meegemaakt. En gewoon zulke verhalen, zulke geschiedenis. Ja.
Ja, het raakt
je. Het raakt me. Ik wil alsjeblieft een flesje wijn veranderen, want dat is toch een Bijbels gegeven. Ook als je iets wat ziek bent, drink een weinig wijn. Maar ik wil hartelijk bedanken. Sorry voor mijn emoties. Maar ik wil Jannie nog even het woord geven. En ik beloof dat ik deze zomer naar Elburg kom, naar het museum. Ja? Jenny, ik geef jou nog even het woord. En ik sluit af. Bij de uitgang is nog een mandje voor een lieverleedpotje. En tot de volgende keer.
Willem, hartstikke bedankt. Ook ik zit vol. Dus het is best moeilijk om even nu zo op praktische zaken door te gaan. Maar het heeft wat losgemaakt hier. Dat is zeker waar. En ik zat zelfs te denken van, ik ben natuurlijk van het organiseren. Eigenlijk zouden we een keer weer, zouden we iets moeten organiseren, dat we naar Elburg komen met jou als gids. Want ik heb van jou al een keer een rondleiding gehad. Die vond ik toen prachtig over de Joodse gemeenschap. Dus die wil ik graag delen met anderen. Dat, dus denk niet op korte termijn, want ja, de agenda is eigenlijk al wel heel vol. En anders moeten we even gaan schuiven, want het moet wel een beetje actueel blijven, hè, of een beetje opgeslagen blijven. Dus ja, dit is wat ik over nu te vertellen heb. Ja, dan gaan we toch even door naar het praktische gedeelte. Oké, ja, onze volgende bijeenkomst is hopelijk in Frederiksoord. Het reisje, er is beperkt plaats. Ik heb op zich eigenlijk nog maar één plek over. Als er nu nog 10 mensen zijn, dus 11, dan kunnen we gaan kijken of we een grotere bus kunnen huren. Dus zeg het vandaag of morgen. En dan is eigenlijk ook de sluiting. En dan, ja, dan krijgen jullie dan daarna een brief met de manier waarop je kunt betalen. De gegevens hebben jullie verder al. Alleen dan wordt er uitgerekend wat het bedrag gaat worden. Zijn hier verder nog vragen over? Dat is duidelijk, denk ik. Hè? Ja, start 9:30. En dan wordt de dag gewoon verder ingevuld. De vraag was, ik kan niet zo ver lopen. Nou, er wordt ook niet veel gelopen. We gaan met de bus daarheen en we worden daar ontvangen. Dan legt iemand het uit over Frederiksoord. Het enige waar je dan echt loopt, dat is het museum. Dus dan kun je zelf bepalen hoeveel je loopt. Daarna hebben we een lunch. En wij hebben dan het arrangement kunnen maken dat we met de bus, met een gids, door Frederiksoord kunnen lopen. We rijden. Ja, sorry. Er was eigenlijk een 3 kilometer wandeltocht. Ik zeg, nou ja, daar gaan we niet om beginnen. Toen zeiden ze van, nou, dan kunnen we met de bus. Dus dat is dan geregeld. Ja, dan is het nog even wat drinken op eigen gelegenheid, eigen kosten. En dan weer terug. Dus veel gelopen wordt er niet. Als je veel wilt lopen, dan moet je het een andere dag doen. Oké, dat is wat dat betreft. Dan hebben we ook in juli weer het pannenkoeken eten. Ja, dat heb ik nu een beetje vroeg. Want ja, we zien elkaar niet zo heel veel meer. Daar moet je je wel van tevoren voor opgeven. Ja, je kunt me mailen, je kunt bellen. Ik heb al wel hier een lijst gemaakt. Daar staan al wat namen op. Dus, en dat is de tweede woensdag in juli. Niet de derde woensdag, hè, wat voor ons gebruikelijk is, maar de tweede woensdag in juli. Dus, en in juni hebben we dan de activiteit bij Johan. De gezellige dag, middag, met ook het verzoek, neem een voor jou interessant voorwerp mee en vertel er wat over. Dus dat is een beetje ook in jouw geest dan weer, hè? Ja, precies. Dus, en dan hopen we daar ook weer op mooi weer. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik wil vertellen. Ik ga daar zitten, dus heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik het wel. Oké.
Dankjewel. En dat zelf wil ik ook even vertellen. Die portemonnee zagen we op een gegeven moment op de foto. Dus in juni hartelijk welkom in Vorachten op de koffie. En neem dus een klein iets mee om je verhaal te vertellen wat belangrijk is voor jou. Ja? Nou, wel thuis en tot ziens.